Vaak starten we met digitaal onderzoek om een goed beeld te krijgen van hoe iemand zich in de buitenwereld presenteert. Meest voorkomend is onderzoek naar diefstal, alimentatieonderzoeken en ook bewijsbeslag of beslagzaken. Je kan je wel voorstellen dat men heel veel creatieve manieren bedenkt om de vals voorwenselen. Probeert een opdracht uit te zetten met een hele andere intentie.
Jan-Paul, goedemorgen. Welkom in de Dislime podcast. Ontzettend leuk dat je tijd hebt vrijgemaakt om, om hier te willen aanschuiven. Voor mij vandaag wel een wat mystiek onderwerp. Je hebt een eigen recherchebureau. Zoals je weet, aan de luisteraars misschien niet, misschien wel. Ik kom niet van de blauwe tak, maar je meldde je aan op het platform. En ik zag dat voorbij komen en ik keek op je website. En ik denk, god, dat is toch een onderwerp waar ik nog nooit mee te maken heb gehad. Weinig van weet. Alleen van de tv-series en dat is wat ik ervan weet eigenlijk. Ik ben eerst even nieuwsgierig van wie zit aan de andere kant van de lijn. En daarna van, hey, hoe kom je erbij om een recherchebureau te beginnen?
Ja, goedemorgen Martijn. Dankjewel voor je uitnodiging. Allereerst, ik ben Jan Paul dus, Jan Pakreek niet, eigenaar van het Haagse Recherchebureau. Daarnaast eigenaar van de Haagse Rechercheacademie. Met het Haagse Recherchebureau geven we advies en doen we fraudeonderzoek voor bedrijven, voor particulieren. Daarbij kan je denken aan bijvoorbeeld verzuimfraude, vermoedens van verzuimfraude die we onderzoeken. Maar ook signalen van diefstal binnen een bedrijf. Je kan denken aan woonfraude. Bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Nou, zo zijn natuurlijk alle soorten vormen van integriteitsvraagstukken en frauderisico's die binnen bedrijven spelen. Daarnaast helpen we particulieren, waarbij je kan denken aan alimentatieonderzoeken. Dat gebeurt voor beide kanten. Dus iemand die alimentatie ontvangt en dat misschien niet meer mag, omdat men bijvoorbeeld is gaan samenwonen als zijnde gehuwd. Of dat iemand alimentatie moet gaan betalen, maar dat iemand kunstmatig de inkomsten laag houdt, waardoor er geen alimentatie betaald hoeft te worden. Nou, dan moeten we dat aantonen. Daarnaast doen we veel onderzoek naar online oplichting. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld de cryptofraudes, de boiler room, de beleggingsfraude, die hoek. En dat alles is allemaal gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. Dus als we iets vinden wat ontlastend is voor iemand, dan vermelden we dat in de rapportage. Maar dat gebeurt ook op het moment dat we iets belastends vinden. Daarom zijn we ook in het leven geroepen als recherchebureau. We zijn ook gescreend door het ministerie van Justitie en Veiligheid. En iedere rechercheur die bij ons werkt, die heeft ook een legitimatiebewijs wat uitgegeven is door de korpschef van de politie. Daarmee kunnen we ons legitimeren. En beide partijen houden ook toezicht op ons werk. Dus dat is eigenlijk een beetje in het kort wat we doen. En als je dan gaat kijken naar het onafhankelijk onderzoek, waarvoor wordt dat al gebruikt? Dat is enerzijds voor rechtszaken en anderzijds voor bijvoorbeeld een ontslag of een op staande voet of een vaststellingsovereenkomst, waarbij je dus eerst echt bewijs nodig hebt om bepaalde stappen te kunnen zetten. En de andere route is een aangifte bij de politie bijvoorbeeld. Dus waarbij wij zorgen dat we kant-en-klaar dossier aanleveren, zodat de politie daar direct mee aan de slag kan, in plaats van dat er heel veel voorwerk hoeft te worden gedaan.
Oké, en dat in jullie geval nemen ze dat dan ook over of voor een deel over. Dat is echt een, hoe noem je dat? Zij mogen daar direct wat mee doen. Het is niet dat ze dan zeggen, nou dat is leuk dat je dat mee hebt genomen, maar hier kunnen we niks mee of dit voldoet niet.
Nee, over het algemeen zijn ze heel erg blij met wat er is aangeleverd. Omdat het natuurlijk echt op een presenteerblaadje is. Het is wel zo dat de wetgeving voor de politie zo is dat je daar zelf ook nog onderzoek naar moet doen. Je mag dat niet 100% overnemen, dus men moet wel verifiëren of dat waar is.
Juist.
Maar men is wel vaak heel blij met alvast de eerste zet in de goede richting, zeg maar.
Ja, precies. Want er komen bij mij genoeg vragen op in even deze korte intro. Yeah. Jullie doen voor best veel verschillende partijen diverse werkzaamheden. Yeah. Het beeld dat je alleen maar in een auto zit met een verrekijker, dat gaat natuurlijk veel verder. Laten we daar zo lekker over verder gaan. Misschien goed om even te vermelden, dit is een korte intro. We kunnen niet precies vertellen wie je bent, wat je doet, waar je woont, wat je thuissituatie is. Dat heeft ook te maken met de aard van het werk. Dus dat is misschien goed om dat even te vermelden. En daarom ben je straks ook geblurred in de podcast. Maar het is in ieder geval ontzettend tof dat je hier in ieder geval de gordijnen een klein beetje opzij wil doen om te laten zien van wat gebeurt er nou, hoe werkt dat? Wat je net ook al zegt, waar moet je aan voldoen? Hoe kun je dit werk gaan doen? En wat wordt er allemaal mee gedaan met het werk wat jullie verrichten?
Ja, dat is ook precies waarom ik deelneem in deze podcast eigenlijk. Omdat voor veel mensen is het een mystieke en schimmige misschien wereld. We willen graag laten zien dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn. En dat je daar heel transparant over kan communiceren waar het kan. En bij sommige onderdelen dus niet.
Ja, ja precies. Oké, nou, dank in elk geval voor de intro zo. Wat is, als je de werkzaamheden die jullie verrichten, wat is dan het meest voorkomend waar we even mee kunnen gaan beginnen?
Meest voorkomend is onderzoek naar diefstal. Dat is dan voornamelijk natuurlijk voor bedrijven. Daarnaast hebben we veel alimentatieonderzoeken en ook bewijsbeslag of beslagzaken. Dus dan moet je je voorstellen dat iemand een bepaalde schuld open heeft staan, dat wij moeten vaststellen of daar ergens geld beschikbaar is, dat daar beslag op gelegd kan worden. En anderzijds kan het zijn dat er bepaald bewijs is, in bijvoorbeeld een telefoon of anderszins, waarop beslag gelegd kan worden.
Oké. En hoe werkt dat? Stel, ik heb mijn bedrijf en daar werkt iemand en ik heb het vermoeden dat er gestolen wordt. Of dat geld of materialen. Ik kan me voorstellen dat je daar verschillende dingen tegenkomt.
Ja.
Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want ik kan me voorstellen, ik kan niet zo bij je aankomen en dan zeg je van nou, dat is mooi, wij gaan direct achter hem aan. Dat zit wel een proces vooraf.
Zeker, zeker. Nou, als je kijkt naar de vormen van een diefstal, zie je vaak of informatie, of geld, of voorraad. Dus dat is, of materialen intern natuurlijk, dat kan ook. Maar vaak zie je dat het in voorraad zit. Wat we dan doen, is we gaan eerst kijken van nou, wat ligt er qua bewijs? Is er al, is het alleen vermoedend of is het meer dan dat? Wij toetsen elk onderzoek op meerdere punten. Dus dan moet je denken aan een gerechtvaardigd belang, aan proportionaliteit en aan subsidiariteit. Daarnaast zijn er nog andere gronden om op verder te toetsen. Maar goed, is de hoofdmoot.
Is dat jullie eigen procedure of is dit ook een voorwaarde om aan de slag te mogen? Zijn daar bepaalde wetten voor of regels waar je aan moet houden?
Ja, je hebt natuurlijk, nou, iedereen is bekend met de AVG over het algemeen. Ja. Daarnaast is er voor onze sector, heb je de privacy gedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus. Nou, die sector beschrijft wat wij wel en niet mogen. Nou, en daarnaast heb je nog verschillende wetten en regelgeving die daar aanvullend op is. Dus bijvoorbeeld, welke bevoegdheden hebben wij wel, wat hebben we niet, nou, en zo verder. En daarin staan onder andere deze drie termen waarop getoetst moet worden. En dat is natuurlijk ook om de privacy van de betrokkenen te waarborgen. Je kan je voorstellen dat wij niet zomaar iemand gaan volgen of gaan observeren als dat niet nodig is of als er geen grondslag voor is.
Juist. En jullie doen dat dan heel netjes en keurig volgens de regels.
Ja.
Is dat omdat jullie dat graag goed willen doen? Of is dat ook echt zo streng dat stel je wordt gecontroleerd of wat dan ook, dan heb je gewoon problemen met je vergunningen? Werkt dat wel zo streng? Want mijn beeld is dat het, ik zie een ijzelganger voor me die met een lange jas in. Dat is echt een heel slecht beeld, dat weet ik. Maar dat is toch wel het beeld dat er is. Het is een beetje fraaier, het is... er zijn wat minder regels. Het is anders dan dat je bij de politie alles moet documenteren en vastleggen. Dat is mijn beeld. Ik weet dat dat niet helemaal klopt of helemaal niet klopt, misschien zelfs wel. maar in hoeverre word je daaraan gehouden wat je net vertelt, om dat ook op die manier uit te voeren?
Dat kom ik misschien zo op in het stukje proces.
Ja, goed.
Het is in feite zo dat iemand belt ons, iemand appt ons, iemand mailt ons. Nou, dan komt er natuurlijk een aanvraag binnen. Dan gaan we in eerste instantie hebben we telefonisch contact met diegene om te kijken van nou, kunnen we je daarbij helpen? Ben je aan het juiste adres? Is daar een grondslag voor? Wat ligt er aan het dossier, et cetera? Nou, wat we dan kunnen doen is dan kunnen we zeggen van nou, dat is nog niet voldoende. Ik zou heel even wachten en ik zou deze stappen zetten. En dat vinden we ook belangrijk om daarin eerlijk advies te geven. Dus mocht het nog te vroeg zijn of mocht er een andere oplossing zijn... We zijn ook altijd als fan om eerst het gesprek aan te gaan met die medewerker. Dat zorgt ook voor je borging en je werkgeversverantwoordelijkheid die je hebt. Het kan zomaar zijn dat er bepaalde persoonlijke omstandigheden spelen waarom dit speelt. En dan kan je beter het gesprek aan gaan. In eerste instantie één op één. En anders misschien met mediation om dit op te lossen. Vandaar dat ook met verschillende partijen samenwerken om dat te verzorgen. Daarnaast is het zo dat... als men dan denkt van nou, er zijn mogelijkheden. Wat we dan doen is dan vragen, heb je alvast een advocaat? Of heb je die nog niet? Nou, over het algemeen hebben de meeste bedrijven wel een jurist, maar geen advocaat. En soms is wel, hangt er een beetje vanaf. Nou ja, een jurist is heel goed in het vastleggen natuurlijk van alle contracten en dergelijke. Maar soms minder thuis, zeg maar, in het voeren van bijvoorbeeld een rechtszaak. Dus dan zeggen we van, kijk om ook de advocaat erbij aan te haken. En wat we dan doen is dan een vraag om een dossier te openen, om die gegevens veilig met ons te delen. Gebruiken we hetzelfde platform voor als de rechtbank doet, dat heet Civer. Daarin is alles AVG-conform aan te leveren. Nou ja, en op die manier komt dat bij ons binnen. Dan gaan we kijken van, nou, klopt dat met wat diegene bijvoorbeeld eerst zei? En klopt dat met wat we dan ook in de stukken zien? Dat kan ook nog wel eens wijzigen. Nou, en dan zeggen we van, laten we een adviesgesprek inplannen. En vaak laten we dan of de advocaat tijdens dat gesprek aanhaken. Of we zeggen van, nou, we plannen een losse afspraak met de advocaat om eigenlijk de vervolgstappen te bespreken. Nou, dan is het zo dat wij een offerte toesturen. Waarbij men eigenlijk al een compleet beeld heeft van wat men kan verwachten. Afhankelijk van het type onderzoek werken we met een prijsplafond. Zodat men weet van waar men naartoe is. Maar het lastige natuurlijk te voorspellen is wat een onderzoek gaat doen. Dat hangt een beetje van type onderzoek af natuurlijk. Sommige zijn heel rechtlijnig en dan weet je precies, oh, deze stappen gaan we zetten. En bij anderen dan kan het nog best wel wat kanten op, omdat je nog best vroeg in het onderzoek zit.
Lastig in te schatten dan soms,
ja,
denk ik.
Ja, ja. Zeker. Ja. Nou ja, kijk, alle zaken hebben wel bepaalde overeenkomsten. Dus daarin kan je wel een lijn ontdekken. Maar goed, het is altijd natuurlijk goed om daar naar te kijken. Als men dan akkoord geeft op die offerte, dan vragen we een aanbetaling. En de reden waarom we dat hele voortraject kosteloos doen, is omdat we willen voorkomen dat er geldstromen lopen met personen waarbij we geen zaken willen doen. Dat is natuurlijk ook een component. Je kan je voorstellen dat ook veel criminelen ons werk wel interessant vinden. En je wil niet dat daar geldstromen mee lopen of dat je daarmee in aanraking komt.
Dan zit je direct al, dan is dat geld al overgemaakt. En is dat dan alleen het voortrek geweest? Dat kun je natuurlijk nooit helemaal hard maken dan.
Nee, daarom. Dus we houden dat liever gewoon helemaal schoon.
Ja.
We screenen natuurlijk ook uitgebreid onze klanten en ook de personen waarvoor we aan de slag gaan. En ook dus de personen die we gaan onderzoeken. Wij noemen dat...
Hoe screen je iemand? Hoe werkt zoiets? Als ik een VOG aanvraag, heb ik daar beeld bij. Dat gebeurt door een instantie die heel veel van ons weet. Hoe gaat dat bij jullie?
Ja, dat is lastig om dat uit te leggen. En niet zozeer lastig omdat het een lastig proces is, maar meer omdat we dat liever voor onszelf houden.
Oké, helder.
Omdat ik niet weet natuurlijk wie naar deze podcast gaat luisteren.
Nee. Maar laten we het dan zo zijn daar... moeten jullie dat helemaal zelf doen? Of zijn daar ook, systemen of partijen voor waar je dat dan... zoals je een VOG aanvraagt, is er natuurlijk heel wat info beschikbaar.
Yeah.
Hebben jullie ook toegang tot soortgelijke bronnen? Of moet je dat echt helemaal zelf oplossen?
Voor sommige zaken hebben we vergelijkbare bronnen. Ja.
Oké. Nou, dan blijft dit een geheim sausje van jullie.
Ja,
oké, dus ja. Screenen en dan gaan we door.
Nee, dus dat, dat deel. Nou ja, op het moment dat dan die aanbetaling is voldaan, dan gaan we aan de slag. Dan volgt er een plan van aanpak. Dat is wettelijk verplicht. En daarin staat de privacyafweging. Dus of welke data protection impact assessment we hebben uitgevoerd. Wat daar de uitkomsten in zijn. Wat het gerechtvaardigd belang is. Wie de opdrachtgever is. Wie de advocaat is. Wie de onderzoeksleider is. Nou ja, proportionaliteit, subsidiariteit. Dat we een informatieplicht hebben. Dus na afloop van ons onderzoek moeten we diegene informeren dat we onderzoek hebben gedaan naar diegene. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die in elk proces natuurlijk, dus denk ik, in een adviesgesprek benoemen we dat. Dat benoemen we in de offerte. We benoemen het uiteindelijk in het plan van aanpak. En zo borgen we dat netjes. We geven tijdens het adviesgesprek ook altijd een inkijkje aan de opdrachtgever. Om te laten zien van, dit gaan we dan versturen. Dit zo rapporteren wij, zodat iedereen ook echt een beeld krijgt. Omdat het natuurlijk voor... Ja, veel mensen is het een soort van black box, omdat je geen idee hebt wat je uiteindelijk eruit krijgt. En zo proberen we mensen mee te nemen in wat we voor ze kunnen doen.
Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat het wel... het zijn vaak grotere bedrijven, denk ik, die jullie inhuren. Wat het kostenplaatje is, het zal verschillen per opdracht. Maar het is niet dat er een vermoeden is dat er de schoonmaakmiddelen af en toe gestolen worden en dat jullie daar dan voor ingezet worden.
Het is echt van alles. Het kan klein en groot zijn. We hebben bedrijven van een paar man personeel, maar ook echt van 50 of van 100 of 200, 250 man personeel.
Je zit altijd met het plan wat je net omschrijft. Daar heb je altijd mee te maken. Als jij onderzoek gaat doen naar personen, dan moet je daaraan voldoen.
In het plan van aanpak zetten we bijvoorbeeld ook neer welke onderzoeksmethodes we gaan gebruiken. En hoe we die borgen. Zo zorgen we ervoor dat het allemaal netjes verantwoord is. En dat als er dus een controle is of toezicht is, dat je dan heel makkelijk kan laten zien van nou, zo doen we dat. Zo borgen we dat.
Ja, helder. Oké. Dus uiteindelijk dat plan ligt er. Iedereen is akkoord. Het mag doorgaan.
Ja.
Het is vergelijkbaar met eigenlijk een andere opdracht. Hè? We maken een offerte van aanpak. En we gaan kijken of het genoeg geld oplevert. En dan gaan we dan door.
Ja.
Hier is het doel anders.
Ja, zeker. Ja klopt.
Oké. Dus de handtekening staat eronder. De klanten, jullie mogen aan de slag. Zijn daar tussen nog stappen? Of zit je dan nu echt in de fase van we kunnen...
Dan kunnen we onderzoeken. Dus,
ja.
Vaak, en dit gaat... Kijk, dit klinkt natuurlijk heel erg lang, dit proces. Maar heb je dit een aantal dagen, heb je dit doorlopen. Maximaal een week, zeg maar.
Juist. Dat valt. Ja, want soms is er misschien ook wel haast bij dat je dingen...
Ja, zeker.
Ja.
Dat is waarom veel... alles is gedocumenteerd bij ons. En we werken heel veel met templates, waardoor je dus relatief snel kan schakelen. En ervoor kan zorgen dat je iemand snel kan helpen.
Want juist.
Klopt inderdaad. Het kan zomaar zijn dat er vandaag iets binnenkomt en dat je later die week al wat moet gaan doen. Moet je inderdaad wat sneller zijn dan normaal.
Ja, precies. Dat is ook wel is een aanname van mij. Wat ik zeg, ik kom niet van de blauwe tak, maar ik kan me voorstellen dat jullie... jullie zijn wat dat betreft wat wendbaarder dan een... politie of een andere, dan de overheidsorganen die er zijn.
Ja, klopt. Het is wel zo dat we daarin een bewuste keuze maken om geen last minute verzoeken te doen. Dus als je ons vandaag bijvoorbeeld belt en je moet vanavond wat geregeld hebben, dat doen we niet. Nee. Of we dan ook niet dat hele proces kunnen doorlopen en ook kunnen verifiëren of het allemaal klopt.
Ja.
Dat is eigenlijk net zoals met oplichting natuurlijk. Alles wat last minute is, daar zit vaak een lichtje aan en dat is in ons vak ook zo. Dus,
juist. Ja, maar je hebt dat in het voortrek al even verteld. Je krijgt echt wel hele diverse verzoeken binnen. Daarom zijn jullie ook zo voorzichtig. Screen je klanten goed. De diensten die jullie aanbieden, die zijn interessant voor... ook voor mensen met slechte intenties. Misschien is dat te specifiek, maar heb je voorbeelden van aanvragen die dan gedaan worden? Zijn mensen dan op zoek naar iemand? Of heb je daar een voorbeeld van wat je zou kunnen noemen? Of zeg je van dat is lastig?
Daar hebben we net nog niet over gehad. Maar we hebben ook een beroepsgeheim.
Nou, ja.
Wat we natuurlijk willen voorkomen is dat er enige herleidbaarheid is naar zaken.
Ja. Ja.
Dus om die reden kan ik dat niet delen. Maar je kan je wel voorstellen dat men heel veel creatieve manieren bedenkt om binnen te komen. Dus onder valse voorwenselen. Probeert een opdracht uit te zetten met een hele andere intentie achteraf. Dat is in feite hoe men dat over het algemeen doet.
Helder, dus dat zal komen in de vorm van een van de diensten die jullie wel aanbieden, verpakt in een ander jasje, zeg maar.
Ja, maar ook wel zaken die daar niet toe behoren, maar waarvoor men wel belt. Dus vaak heeft dat voor ons ook geeft ons ook een signaal.
Ja, precies. Goed, blijven jullie ver van weg. Dat is duidelijk. Dan zijn we nu dus bij de uitvoering. Correct. Dan zitten hier waarschijnlijk een heleboel dingen waarvan je zegt, ja, maar we kunnen niet alles vertellen in de podcast. Maar als zo'n proces begint, hoe ziet dat eruit? Toen ik websites bouwde voor klanten, had ik dit allemaal klaar. Ik ging aan de slag. Ik ging achter mijn computer zitten. Ik maakte een... Ik maakte een overzicht van de pagina's die gemaakt moesten worden. Hoe het eruit moest zien ongeveer. En dan begon ik net met de eerste pagina.
Ja.
En dan ging ik dat rustig uitbouwen. Hoe ziet zo'n proces eruit als jullie daarmee beginnen?
Het hangt natuurlijk heel erg af van het type onderzoek. Dus wat ik ga doen, is ik ga het globaal vertellen. En aan de hand daarvan krijg je sowieso een beeld. Over het algemeen starten we met elk onderzoek met digitaal onderzoek. Je kan je wel raden dat tegenwoordig zit iedereen op social media. Iedereen heeft overal accounts.
Ja.
Je kan in open bron heel veel vinden. Denk aan de KVK. Zo zijn er nog heel veel andere partijen. Vaak starten we met tussen de 5 en de 15 uur digitaal onderzoek. En dat doen we om een goed beeld te krijgen van hoe iemand zich in de buitenwereld presenteert. En dat zegt vaak ook indirect heel veel over iemand, hoe die in een familiekring opereert en zich presenteert. Nou, en dat zorgt ervoor dat je in eerste instantie al een goede risico-inschatting kan doen over met wie je te maken hebt. Het geeft natuurlijk nooit 100% garantie. Maar ja, wij kunnen zien of iemand bij de overheid werkt, omdat hij dat op een bepaalde manier heeft afgeschermd. Maar we kunnen ook zien of iemand mogelijk crimineel is, omdat het op een andere manier is afgeschermd. Of omdat iemand alles open en bloot deelt. Nou ja, en zo krijg je een goed beeld van iemand en kan je ook de door de opdrachtgever aangeleverde stukken weer verifiëren. En dan begin je dus eigenlijk al met je stukje onafhankelijk onderzoek door vast te leggen van wat gebeurt er nou eigenlijk? En wat komt dat overeen met het feit wat de opdrachtgever zegt? En soms kom je erachter dat op dat punt het al gaat wringen met wat de opdrachtgever heeft verteld. En dat zorgt ervoor dat je dus heel vroegtijdig, terwijl je dus eigenlijk een heel privacyvriendelijk onderzoek doet, om het maar even zo te zeggen.
Ja, eigenlijk de dingen die iemand zelf al heeft gedeeld.
Kan voorkomen dat de inbreuk op de privacy ook heel groot wordt.
Juist, want in deze stap kom je er dan nog wel eens achter dat de opdracht die gegeven is, waar jullie al uitgebreid voor gescreend hebben, dat het toch iets anders zit dan de opdracht die jullie gekregen hebben. Of dat het juist. Oké. Okay.
Kijk, en het is wel zo natuurlijk dat wij letten daar natuurlijk op. Dus we vragen ook door van, is dit je echte intentie? Is dit je echte doel? Of heb je een ander doel? Dan horen we dat graag, want dan kunnen we dat meenemen, weet je wel. En dan kunnen we ook zeggen of we je daarbij kunnen helpen. En de ene partij is daar heel open over. Nou, dat geeft ons transparantie. Is voor ons duidelijk van, dit is het doel. Kunnen we daar meewerken of niet? En zo borg je dat goed. Nou, en soms is het zo dat je pech hebt en dat je dus dat later merkt. En dat is ook de reden waarom we dus altijd met een advocaat daarbij werken. Zodat je ook altijd weet van, die advocaat is daar ook van op de hoogte. Dus als dan blijkt dat beide partijen daar niet van op de hoogte zijn, dan verklein je die kans eigenlijk heel erg.
Juist.
Want je gaat niet honderden euro's aan een advocaat uitgeven als jij een totaal ander doel hebt, zeg maar.
Dat precies.
Advocaat zegt. En daarom hebben we het liefste dat we dus de advocaat daarna spreken. Zodat we ze los van elkaar spreken. En goed weten wat beide bedoelingen zijn.
Ja, duidelijk. En dat is iets waar je eigenlijk tijdens het proces, dat hou je in de gaten.
Ja, hou je vinger aan de pols.
Ja, dus het begint met het OSINT, wordt er ook altijd naar verwezen, denk ik. Ja, correct?
Ja.
Gebeurt het wel eens dat je dan echt helemaal niks kan vinden? Heb je die gevallen wel? Of valt dat mee?
Soms gebeurt dat. Het is niet vaak. Het is vooral mensen die voor de overheid werken, waarbij dat nog wel eens ziet. En echt een wat zwaardere criminelen, die soms ook een andere identiteit aannemen naar bepaalde personen. Nou, en dan ga je op die identiteit misschien niet zoveel vinden, maar misschien wel op een ander.
Ja, precies. Ja. Oké. Okay. En dat zit erop, dat verzamelen jullie. Dan heb je een presentatie waar het allemaal in verwerkt staat, denk ik. Of in elk geval een overzicht van dit zijn onze bevindingen, dit hebben we. Hoe gaat dat vanaf daar? Of hoe werkt het als je daarmee klaar bent met die stap?
Nou ja, we hebben voor elk type onderzoek hebben we een aparte rapportage. Dus stel, we zouden vandaag een digitaal onderzoek doen. Dan krijg je één rapport met het digitale onderzoek. Nou, stel, we zouden morgen een observatie gaan doen. Nou, dan krijg je daarvan een observatierapport van elke rechercheur die een observatie heeft uitgevoerd. Dus stel, je zou dat met twee observanten doen. Dan krijg je ook twee observatierapportages. En daarnaast krijg je dan een fotoblad per rechercheur met daarin de foto's. En zo doen we dat met eigenlijk alle onderzoeksmiddelen. En dat zorgt ervoor dat je, stel dat wij bijvoorbeeld door de politie worden opgeroepen, of door de rechtbank, of door de advocaat van de wederpartij, dan kan je zeggen van, ik kan daar niks over verklaren, want dat is niet mijn rapport. En als je dat dus wel in één rapport zou gieten, dan krijg je dat misschien wel. En dan wordt er gezegd van, wat staat hier, kan je dat uitleggen? Dan heb je daar geen idee van. Als je alle rapportages van alle verschillende onderzoeksmiddelen bijeen hebt, dan is het natuurlijk tijd voor je eindrapportage. En daarvoor hebben we natuurlijk contact met de opdrachtgever, waarbij we geen tussentijdse rapportage geven. Dat doen we nooit inhoudelijk, maar we geven wel aan natuurlijk van, het onderzoek staat er goed voor of minder goed voor, of we verwachten nog zoveel nodig te hebben of zoveel duur nodig te hebben. En daarnaast schakelen we wel inhoudelijk met de advocaat. En dat doen we om te voorkomen dat we te veel bewijs verzamelen, oftewel te grote inbreuk op de privacy. maar ook ervoor zorgen dat de advocaat goed op de hoogte is van wat voor reeds hebben liggen. Want het kan zomaar zijn dat, natuurlijk, dat er in een zaak bepaalde dingen zijn gebeurd waarvan wij nog niet op de hoogte zijn, maar die wel op de hoogte zijn van de advocaat. En dan willen wij dat natuurlijk ook graag weten, andersom.
Juist. Maar de advocaat die moet natuurlijk met wat jullie dan presenteren, die moet daarmee aan het werk uiteindelijk. Die moet, met jullie bevindingen kan die de strijd aangaan of kan die aan het werk, laten we het zo zeggen.
Ja, klopt. Ja,
ja. Oké, helder.
En dat is natuurlijk niet het geval op het moment dat je aangifte gaat doen, dan is die advocaat niet betrokken. Maar wat we dan doen is, dan zorgen we ervoor dat we gemachtigd worden door het slachtoffer, door de aangever. En op die manier zorgen we ervoor dat dat ook geborgd is. En dat is niet die gegevens een vrij leven gaan leiden, maar dat de politie dan ook altijd op de hoogte is dat die gegevens er zijn.
Ja. Dat staat niet in een pdf in je mailbox.
Nee, precies. Ja,
nee, oké, helder. Ja. Dat gaat allemaal via het systeem. Je kan dit inzien, maar je kan dit niet meer zo even downloaden en opslaan. Dat kan niet.
Ja, het is zo dat we werken wel met een pdf, want dat zorgt natuurlijk voor dat je dat niet kan wijzigen. Nou, en die pdf die wordt ook gesealed, dus dan staat er ook heel duidelijk. Er staat een tijdstempel op. Nou, op die manier is dat aangemaakt door dat bedrijf. En op die datum en die tijd. En door deze persoon. En omdat we met Civer werken, is het zo dat alle e-mails na 2 weken komen te vervallen. Dat wil niet zeggen dat na 2 weken die mails weg zijn. Maar dat betekent dat de toegang verloopt. En dat zorgt ervoor dat je kan voorkomen dat iemand veelvuldig informatie ergens weghaalt. En anderzijds dat als je dus stelt dat je een verkeerd e-mailadres zou gebruiken, dat je hem dus heel makkelijk terug kan halen en dat je een datalek voorkomt.
Juist.
Want dat wil je natuurlijk ook niet. En dan heb je dus een eindrapportage. En in de eindrapportage zet je eigenlijk een opsomming van alle bevindingen in alle rapportages die je hebt gemaakt. Daarbij is het zo dat we een lijst maken met een samenvatting. Dus dan zijn eigenlijk alle punten die je hebt. Dan heb je de bevindingen. En je hebt de aanbeveling. Dus denk aan het stukje diefstal binnen een bedrijf. Nou, dan maken we ook een lijst met punten waar wij verbeteringen zien. Nou, dat kan zijn van camera's tot totaal iets anders.
Om te voorkomen in de volgende keer ook.
Exact.
Oké.
Of om, als het gebeurt, een beter onderzoek te hebben. We zien in het onderzoek zien we dat er bijvoorbeeld ergens riaten zitten. Je ziet over het algemeen als we onderzoek doen voor bedrijven, zie je dat er vaak een zeer beperkt dossier ligt. Dus dan moet je denken, iemand is ziek, maar er zijn geen gespreksverslagen van. Of er zijn geen gespreksopnames van. Nou, dat maakt het voor ons heel lastig om dingen te staven. Hetzelfde geldt met diefstal. Er is bijvoorbeeld geen voorraadbeheer. Of er is geen toegangscode op een bepaald slot. Of daar wordt geen log van bijgehouden. Dus er zijn natuurlijk heel veel punten waar je relatief gemakkelijk stappen kan zetten. En daarmee een hele hoop kan voorkomen. En als het dan gebeurt, heel snel een mogelijke dader in het zicht hebt. En dat is wat je wil.
Dat is ook een beetje jullie advieskant van, heb je dat hele onderzoek gedaan. En op de inhoud kom je met een rapport, maar ook met een advies om dit de volgende keer beter te doen of te voorkomen.
Ja.
Kunnen mensen daar ook voor bij jullie komen dan? Hoe kunnen we om het voor te zijn? Ik kan me voorstellen dat mensen net als bij de dokter komen ze vaak als het al is gebeurd.
Ja.
Zien jullie dat ook veel of komen mensen ook echt wel preventief bij jullie?
Nee, we hebben 3 pijlers als het ware binnen het recherchebureau. Het ene stukje is echt awareness. Dan moet je denken aan een risicoscan. Waarbij we dus echt de organisatie doorlichten. En dat kan ook per kwartaal, per maand, per jaar. Net wat je zelf zou willen als organisatie waar behoefte aan is. En wat ook verantwoord is gezien de branche. En het andere is dat we een adviesdienst hebben. Wat we dan doen is dan sluiten we een raamovereenkomst met het bedrijf. En dan kan men heel snel dus advies inwinnen bij ons. En dus ook heel snel schakelen. En dan voorkom je eigenlijk dat een kwestie heel lang loopt. En omdat het dus advies is, heb je geen onderzoek nog. Dus daarin kan je wat vrijer mee bewegen met wat een organisatie nodig heeft. En heel vaak is het dan of mediation, of gaat gesprek aan, of gaat dit soort gesprekken loggen, of gaat dit opschrijven. Ga in contact met de bedrijfsarts om bijvoorbeeld een functionele mogelijkhedenlijst op te vragen. Dat soort dingen. Dan is het goed om te weten. Kijk, je hebt die eindrapportage natuurlijk. Maar dat is eigenlijk ook meteen de afsluiting van het hele onderzoek.
Ja.
En als je bijvoorbeeld onderzoek doet voor bedrijven, dan is het natuurlijk ook, eigenlijk is dat altijd belangrijk. Je hebt je hoor-wederhoor. Dat wil zeggen dat op het moment dat wij natuurlijk, wij hebben een opdrachtgever, daar komt bepaalde informatie uit naar voren. Bij ons onderzoek komt ook bepaalde informatie naar voren, maar je wilt dat wel toetsen. En je wil in ieder geval de persoon die daarvan verdacht wordt of mogelijk bij betrokken is, in ieder geval wel de mogelijkheid geven om daarop te reageren. En bij bedrijven is het zo dat we dat doen door middel van een interview. Dat kan zijn dat we in een vroeg stadium een informatief interview houden om informatie op te halen. Dat is vaak als er weinig bewijs is op andere fronten.
Maar dat gaat echt heel open en eerlijk van, er wordt onderzoek naar je gedaan. We willen graag met je in gesprek. Of gaat dat onder andere voorwenselen? Ik kan me voorstellen dat dat niet mag misschien. Maar het gaat om mij. Dan word ik even op kantoor gevraagd om met jou in gesprek te gaan.
Ja, je krijgt dus van ons dan een brief. Daarin staat een uitnodiging dat we je gaan uitnodigen voor een interview. Daarin staat waarvoor, dus met welk doel. Wie we zijn. Wie onze opdrachtgever is. We hebben een veelgestelde vragen daarbij zitten. Omdat men natuurlijk niet vaak bekend is met een recherchebureau. En daar waarschijnlijk nog nooit mee te maken heeft, gelukkig. Mm-hmm. Wat zijn onze bevoegdheden? Hoe kan je onze vergunning controleren? Mag je iemand meenemen naar het gesprek? Allemaal dat soort dingen. Ook om die persoon goed voor te bereiden op zo'n gesprek.
Ja, precies.
Dat is in feite wat er dan gebeurt. Dan komt men op gesprek. Dat doen we over het algemeen op een neutrale locatie. Dat doen we bewust, zodat iemand op zijn gemak is. Zodat je niet krijgt dat je bij je werkgever over de vloer moet komen als je van iets verdacht wordt. En dat zorgt er ook voor dat je vaak wat rustiger in je emoties zit. Dat je wat losser misschien bent. Wat meer op je gemak. En wat we dan gaan doen is gewoon een open gesprek aan. We legitimeren ons daarvoor. Dat gesprek is op basis van vrijwilligheid. Dus men hoeft niks te verklaren. Men mag wat verklaren als men dat wil.
Ja.
Ook daarin geldt ons beroepsgeheim natuurlijk. Dus wat we doen is, wij nemen dat op met video en met audio, als voor beide toestemming is gegeven. We raden dat aan, omdat we dan zeggen van, dan kan je ook laten zien wat je hebt gezegd. Dat is op die manier. En daarnaast transcriberen we dat na afloop. Dus we werken met als we een interview afnemen, werken we altijd met twee rechercheurs. Die twee rechercheurs die passen we altijd aan op het type onderzoek en op de type persoon waarvan we een interview afnemen. Dus dan kan je denken aan de samenstelling, maar ook misschien aan de achtergrond van de rechercheur. En zo zorgen we ervoor dat het bij de organisatie past. Dus je kunt je voorstellen, als je heel veel jonge mensen in een organisatie hebt zitten, dan wil je niet twee wat oudere mensen hebben zitten, omdat je dan natuurlijk geen balans hebt in je gesprek. Dus we houden er allemaal rekening mee. En ook bijvoorbeeld als je een vrouw gaat interviewen, dan wil je liever dat er bijvoorbeeld twee vrouwen zitten dan anderszins. Zo afhankelijk van het type onderzoek ook weer. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk ook weer een heel ander type onderzoek. Dus ook daar wil je balans in aanbrengen. Dat is wat we dan doen. En allebei de rechercheurs zijn echt bezig met dat interview. Dus die zijn niet op een laptop de aantekeningen aan het maken. En de reden waarom we dat doen is omdat we heel belangrijk vinden dat er aandacht is voor je. Dat interview kan stilgelegd worden. Dus men kan zeggen van, ik wil even pauze, ik wil overleggen met iemand. Dan mag ook bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon bij zitten. Dat kan iemand uit je omgeving zijn of iemand anders. Men mag daar ook mee bellen, mocht dat niet gelukt zijn om diegene aanwezig te krijgen of wat dan ook.
Ja.
Dat is in ieder geval dat verhaal. En dan na afloop is het zo dat wij natuurlijk ook wat vragen stellen van, hoe vond je dit gesprek? Is dat op basis van vrijwilligheid? Allemaal dat soort dingen, allemaal borgingen. Om ervoor te zorgen dat het allemaal goed zit.
Ja.
En dan is het zo dat wij na afloop van het gesprek dat hebben gaan transcriberen. Dat doen we woordelijk. Dat doen we omdat we dan geen woorden in de mond leggen en geen discussie krijgen over wat er daadwerkelijk gezegd is.
Ja.
En dan sturen we per e-mail dat gespreksverslag toe. Dan kan men dat rustig doornemen. En dan kan men dat ondertekenen als men daarmee eens is. Men kan zeggen, ik heb bepaalde aanvullingen of aanpassingen. Dan zetten we dat er netjes bij. En men is niet verplicht om te tekenen, dus dat is ook goed om te weten.
Nou ja, het is niet zo van, ik neem het toch allemaal terug en dan heb je niks meer. Het is wat er
dan zullen we dat opnemen, zeg maar, in het gespreksverslag. Van de persoon wenst hier, wenst dit niet te gebruiken of ziet er vanaf om dit op te nemen in het geheel.
In hoeverre moet je daar, gebeurt het wel dat mensen echt weer een heel ander verhaal ophouden of... ben je daar toch wel in zekere mate, als je dan daaraan meewerkt, in hoeverre ben je dan verplicht om ook de waarheid te vertellen? En dat, ik weet niet precies hoe dat werkt hoor, maar hoe ga je daarmee om?
Het staat je vrij om te vertellen wat je wil. Het is niet zo dat wij zeggen van, je moet de waarheid vertellen. Kijk, het liefst hebben natuurlijk de waarheid, omdat we je dan ook kunnen vragen van, waarom heb je dat gedaan? Zijn er misschien mogelijkheden met je werkgever om dat op te lossen? Want ja. soms gebeurt dat ook, hè, dat men al jarenlang bij een bedrijf werkt en dat er echt wel een oplossing is. En dat ja. dat uit een samenloop van persoonlijke omstandigheden is ontstaan. Maar dan zeggen we wel altijd bij voorbaat ook van, nou, voel je vrij om te verklaren wat je wil. Mocht je willen verklaren over wat er daadwerkelijk is gebeurd, dan zijn er misschien nog mogelijkheden. Nou, dat is aan die persoon zelf. En dat is ook de reden waarom we altijd de mogelijkheid geven voor een vaststellingsovereenkomst of een ontslag op staande voet. En vaak is die vaststellingsovereenkomst natuurlijk een stuk gunstiger. Ja. Omdat je dan over het algemeen, er zijn geen garanties natuurlijk, maar wel een uitkering bijvoorbeeld uit de UWV kan aanvragen.
Ja.
En met een ontslag op staande voet wordt er vaak ook aangifte gedaan, worden de onderzoekskosten verhaald op je. Nou, en dan heb je ook nog de schade die ook nog verhaald wordt op je. Nou, dan wordt het natuurlijk een flink kostenplaatje. En vaak zitten die mensen natuurlijk al in een penibele situatie waardoor dit ontstaan is.
Ja, precies. Oké. Nee, maar dat zijn dingen wat ik zeg. Ik kom niet van de blauwe kolom. Dus voor mij zijn dingen die misschien vanzelfsprekend zijn. Voor collega's die daar wel wegkomen. Hè? Zoals dit soort dingen. Ja, als ik iets verklaar bij jullie wat niet waar is. En dat wordt vervolgens wel meegenomen als bewijslast. Of als, dat is natuurlijk. Dat kan wel tegen je werken dan ook nog. Dat is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid. Maar...
Nou ja, kijk. Het kan tegen je werken, maar dat is ook waarom we dus ook dat gespreksverslag aanbieden. En wat je dus soms nog wel eens ziet, is dat men dan in de omgeving gaat overleggen, ook al staat in het gespreksverslag dat je dat voor jezelf moet houden.
Ja.
Maar daarin zien we nog wel eens dat inderdaad de verklaring heel flink wordt aangepast. Nou, en ook dat nemen we dan op, maar dan verifiëren we natuurlijk wel beide hypothesen. En dan zie je soms dat de ene hypothese heel onwaarschijnlijk wordt. En zo... zijn er wel meer mogelijkheden, denk ook aan je non-verbale gedrag, wat misschien niet overeenkomt met wat je vertelt. En dan is het niet zo dat wij zeggen van, oh, je liegt, want dat kunnen wij nooit zeggen, want we kunnen niet in je hoofd kijken. Maar we kunnen wel zeggen dat we misschien twijfels hebben bij je integriteit. En dan is het natuurlijk aan de rechter of aan de politie of anderszins te besluiten of dat dan het geval is, want wij gaan daar niet over oordelen.
Mm-hmm.
Maar dat is ook niet onze rol. Onze rol is echt onafhankelijk onderzoek.
Juist, en dit is net als de foto's of opnames of wat ook. Is dit een stukje in het hele onderzoek?
Ja, klopt.
En doe je dit vooraf in sommige gevallen en in sommige gevallen achteraf, kan je voorstellen?
Ja, zeker. Ja.
Oké. Nou ja, interessant. Want dit zijn van die dingen. Als je voor een verhoor bij de politie moet komen, is dat heeft iedereen daar denk ik wel beeld bij. En dat komt op tv natuurlijk. Maar voor een particulier recherchebureau is dat, heb je dat toch een. Dan wordt het ook een interview genoemd. Het zit allemaal net even wat anders. Maar in feite gebeuren er wel vergelijkbare dingen. Of is het doel vergelijkbaar?
Ja, zeker. Misschien ook nog wel goed om te weten is dat je. Ook een bepaalde werknemersverantwoordelijkheid hebt natuurlijk. En dus het gesprek of het interview is vrijwillig. Maar jouw werkgever kan jou wel verplichten om mee te werken. Dus dat wil zeggen dat je dan... En dat is natuurlijk een beetje een gekke balans.
Ja.
En dat zorgt er eigenlijk voor dus dat je op het moment dat je je afspraak zou afzeggen... Wat natuurlijk alles kan, daar is natuurlijk niks mis mee. Maar dat zou wel betekenen dat er dan snel een nieuwe afspraak moet komen, et cetera. Maar als je zou zeggen van nou, ik weiger deelneming, dan zou dat door de werkgever als werkweigering gezien kunnen worden. Dat zetten we ook netjes in onze uitnodiging, omdat we het belangrijk vinden om daarin transparant te zijn. We willen niet dat je achteraf daarover verrast wordt. Maar op het moment dat jij bij ons bent en je wil niks verklaren, is dat natuurlijk je goed recht.
Ja.
Ja.
Dus ja, dat spelen dan wel wat andere krachten nog weer eigenlijk. Hè? Misschien nog die toch wel zwaar kunnen wegen om dan toch wel te komen.
Ja, kijk, wij snappen heel goed dat als jij, je voelt je misschien als een kat in het nauw, dus daar proberen we ook rekening mee te houden.
Ja.
Om daarin je enerzijds gerust te stellen en je mee te nemen in ook het proces, wie we zijn en wat we doen en waarom we er zijn. En dat is ook waarom we die veelgestelde vragen meesturen, zodat je ook, men kan ons ook bellen, appen, mailen, verdienend maar, voordat men dat gesprek heeft, zodat je ook weet waar je aan toe bent.
Ja, precies. Oké, dus dat is nog een stuk in het onderzoek, dat interview met de persoon vooraf of achteraf. Dat ligt er dan aan, als ik je zo begrijp. Zijn we dan compleet? Kijk, we zijn natuurlijk verschillende scenario's. We hebben nou globaal een beetje het proces doorlopen.
Ja.
Of zijn we aan het doorlopen, sorry.
Ja.
Wat gebeurt er dan? Waar zitten we nu? Wat moet er nog gebeuren? Of gaat het nu in een mapje verzenden?
Nou ja, op het moment dus dat er een confrontatie-interview is geweest, dus dat wij sterke vermoedens hebben dat iemand bepaalde feiten heeft gepleegd.
Ja.
Nou ja, en we eigenlijk al redelijk onlosmakelijk hebben vastgesteld dat dat gebeurd is.
Ja.
En we puur dus die hoor en wederhoor willen toepassen. Dan kunnen we ervoor kiezen om bijvoorbeeld de werkgever ter plaatse te laten zijn na afloop van het interview. Ik vind dus heel erg belangrijk dat er dus geen advocaat is van de werkgever bij dit interview. Ik vind het belangrijk dat er niet iemand van HR bij is, of de eigenaar van een bedrijf, of anderszins, want die kan allemaal dat proces beïnvloeden, wat je niet wil.
Ja.
Maar we kunnen er wel voor kiezen om na afloop van dat interview, dan zijn wij daar ook bij aanwezig, ook om dus de gemoederen wat te benaderen als dat soms nodig is,
Ja.
om dan het gesprek open aan te gaan. En dan kan zijn dat men zegt van nou, we besluiten om jou te schorsen. En we gaan jou ontslag op staande voet geven. Maar we willen jou ook de optie geven om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Nou,
Ja.
dat gaat een beetje over wat we net vertelden. Nou,
Ja,
en dat
precies.
alles, dan kan men daarin beslissen. En over het algemeen is dus een vaststellingsovereenkomst, heb je daar 2 weken de tijd voor. Dus wat je vaak ziet is dat men of dat direct in dat interview ondertekent, dan kan men daar 2 weken onderuit. Of dat men daarover na gaat denken en dat men dat daarna gaat ondertekenen of niet. Nou, en als men dat dan niet ondertekent, dan wordt het een ontslag op staande voet. Ja. En uiteraard gaan we dat ook allemaal netjes opschrijven in ons
Ja.
reportage. Ja, en dan wordt de informatieplicht met de rechten van iemand natuurlijk, want dan heb je het daar natuurlijk over. Dus de privacyrechten, dus iemand heeft recht op inzage. Nou, en zo zijn er nog heel veel andere verzoeken die men kan doen.
Ja.
Die sturen we dan naar diegene toe, zodat diegene volledig op de hoogte is. En de eindrapportage gaat natuurlijk naar en de advocaat en naar de werkgever.
Juist. En dat zo'n ontslag op staande voet, dat kan iemand accepteren. Die kan zijn eieren voor zichzelf kiezen, maar die kan ook zeggen: ik ga in verweer. En dan komen jullie stukken aan bod. Kan ik me voorstellen,
Ja,
dan
dat zou echt
wordt
een
er.
rechtszaak worden. Ja, klopt.
Juist. En ja, ik kan foto's maken of ik kan bewijzen verzamelen voor iets wat mij is gebeurd. Maar in hoeverre wordt dat meegewogen? En in hoeverre wordt jullie onderzoeken meegewogen in zo'n rechtszaak? Wat is het verschil daartussen?
Het verschil is dat wij mensen mogen volgen.
Ja.
Als een privépersoon dat doet, dan is dat al heel snel stalking.
Ja.
Daarnaast heb je te maken natuurlijk met een privacy-inbreuk. Op het moment dat je iemand gaat volgen of fotograferen ongewenst. Afhankelijk dan van de feiten die je opschrijft, zou dat ook nog misschien wel smaad en laster kunnen zijn. Er zijn alle variaties op.
Ja.
Bij ons is het zo natuurlijk dat we gescreend zijn, we zijn gecertificeerd, we weten ook wat we wel en niet mogen doen. Dus stel, we zouden bijvoorbeeld een observatie doen. Dan mogen wij niet in de voortuin alle foto's van binnen maken, als we dat van buitenaf niet kunnen zien. Wij mogen niet bijvoorbeeld in een badkamer fotograferen, of in een wc, of een gemeenschappelijke toiletruimte, of iets in die trant. Dus het zijn allemaal alle plekken waar je onbevangen jezelf moet zijn, zo staat dat in de wet.
Ja.
Daar mag je geen verslaglegging doen, of beelden maken, of anderszins. En dat wordt vaak vergeten door heel veel mensen. We mogen bijvoorbeeld ook niet heimelijke geluidsopnames maken. Je mag niet zomaar een tracker onder een voertuig plaatsen. Nou ja, en dat zijn allemaal dingen waar men vaak niet rekening mee houdt. En denk ook bijvoorbeeld, stel we zouden een heimelijke camera plaatsen. Nou, dat kan zijn in een voertuig, dat kan zijn in een fiets, dat kan in een auto, in een bus, van alles. Of gewoon los. Maar ook daarin zit er een afweging. Dus wij mogen dat bijvoorbeeld maximaal 3 dagen doen. En dan moet dat opnieuw getoetst worden of dat nog
Ja.
steeds voldoet. Nou ja, en
Toetsen
zo.
jullie dat dan zelf? En staat dat in het rapport en wordt dat achteraf gecontroleerd? Of moet je dat toetsen op het moment door een externe partij? Mag je het dan gaan doen?
Je hebt als recherchebureau over het algemeen heb je een functionaris gegevensbescherming. Nou, en die toetst, of die staat dus ook grotendeels buiten de organisatie. Dus die zit niet, draait niet mee in de operatie. En die zorgt toetst eigenlijk of dan de privacy-inbreuk te groot is en of dat dus een gerechtvaardigd belang is.
Juist. En op het moment dat het te groot zou zijn, dan is die bewijs. Of stel een voorbeeld dat ik het zelf heb verzameld of dat jullie het hebben gedaan. Is wat ik dan aanlever, mag dat dan ook niet gebruikt worden? Werkt dat dan ook zo? Want in mijn geval zou het stalking zijn en in jouw geval is het je werk.
Als je kijkt naar civiele rechtszaken, dan is ook onrechtmatig verkregen bewijs geldig. Alleen je kan natuurlijk het risico hebben dat diegene bijvoorbeeld aangifte tegen jou doet. En dan krijg je een strafrechtelijk onderzoek naar je. En dat is wat je natuurlijk ten alle tijde wil voorkomen. Kan ik me zo voorstellen. Dus daarom vragen we ook vaak aan de opdrachtgever van wat heb je zelf al gedaan? Dat wij horen dat iemand bijvoorbeeld geluidsapparatuur en trekkers en weet ik wat allemaal heeft geplaatst, dan gaan we daar ook niet mee samenwerken. Omdat we niet kunnen we niet garanderen dat wij daarin betrokken worden. Dus ook daarin heb je een stukje borging.
Je bent altijd op je hoede of je moet altijd goed opletten van wat doe ik wel, wanneer en...
Ja, zeker. Ja.
Hoe vind je dat?
Ik vind dat enerzijds gewoon uitdagend en dat is positief. En anderzijds kan dat soms lastig zijn, omdat je natuurlijk, soms is de lijn dun en is het ook lastig om vast te stellen of het A is of B is. Dus daarin is een stukje mensenkennis is toch wel heel erg van belang. En goed open het gesprek aan kunnen gaan. En altijd verifieerbare bronnen hebben waardoor je iets kan verifiëren. Dat helpt veel. Maar dat maakt het ook wel heel erg leuk, dit werk natuurlijk. Is dat je bent continu bezig en je staat nooit stil. Nee. Daardoor is het ook heel afwisselend natuurlijk. Want elk type zaak is toch weer anders. En dan doet je betrokkenen doet X. En dan moet jij opeens weer in allerlei moet je weer totaal iets anders bedenken om andere stappen te zetten.
Ja, je moet blijven dansen met je opdrachtgever en het subject of de betrokkenen. Ja. Dat blijft een samenspel.
Ja, en je ziet soms ook wel dat bijvoorbeeld een betrokkenen over tijd de modus operandi voor aanpast. En dat zorgt er soms ook voor dat je dan denkt, nu zitten we heel dichtbij.
Ja.
En dan blijkt toch dat het weer aangepast is, waardoor je weer opnieuw moet gaan zoeken naar patroon. En dat maakt het heel leuk.
Ja, maar ik kan me voorstellen dat het ook wel eens frustrerend is dat je iets zou willen. Dat het soms voor de hand ligt om een trekker te plaatsen. Of de dingen die we dan allemaal wel zeggen. Van als er iets onrecht wordt aangedaan. Maar doe toch dat. Of we gaan er toch langs. Of hangen toch een camera.
Ja.
Maar dat mag niet altijd.
Nee, klopt. Nee, je merkt die behoefte soms wel vanuit de opdrachtgever. Maar dat is waarom we ook het stuk voorlichting doen.
Ja.
Dus je ziet ook. We nemen bijvoorbeeld van het in onze offertes op. Dat we rekening houden met de wensen en verzoeken van een opdrachtgever.
Ja.
Maar dat wij bepalen uiteindelijk welke stappen worden gezet. En dat stukje objectiviteit en rechtmatigheid verzorgt. En ervoor zorgt dat als er dus dan een rechtszaak komt, of dat men bepaalde stappen wil zetten, dat ook rechtmatig is gebeurd, dat je er ook mee kan.
Want precies. Wat je ook zegt met die, of gratis, hè, met de intake waar je dan nog geen geld voor rekent, dat zijn allemaal stapjes waar het lijntje heel dun kan zijn tussen dat je doet wat mag. Dat is wel een factor. Als dat bij de politie gebeurt, dan gaat een zaak niet zoals het gewild is. Of dan komt er wel weer een volgende. Dat is, mensen werken daar. Dit is je bedrijf.
Ja.
Dus je hebt mensen aan het werk. Daar moet je ontzettend voorzichtig mee zijn. Ja, precies. Ja, want ik zie je wel echt wel met passie vertellen. Ik zie hoe mooi je vindt wat je doet en om erover te vertellen. En dat is heel leuk om te zien. En daar wil ik zo ook nog even op ingaan van hoe kom je hierbij? Maar we hebben nu hebben we dan nog iets gemist nu in? Want we hebben nu een globaal dat proces doornomen, wat dan per zaak natuurlijk wel verschilt. Dat hoeven we niet voor elk type zaak te doen. Dan wordt het een hele lange podcast. Maar ik hoop dat we een klein beetje het proces hebben in beeld hebben kunnen brengen. Of dat je dat hebt kunnen vertellen. Heb je daar nog toevoegingen? Of zijn er dingen die echt wel gezegd moeten worden daarover?
Eigenlijk niet. Ik denk dat het vrij helder is. Vrij voor zich spreekt.
Ja, ik heb een stuk meer beeld gekregen van hoe dat in zijn werk gaat. Het is niet dat iemand met een vraag binnenkomt en je stapt in de auto en kom je met zo'n beige mapje aan waar de foto's in zitten. Maar dat is misschien flauw. En collega's van Blauw die zullen misschien wel zeggen van hoe werkt dat helemaal niet? Dat weet je toch? Ik had echt geen idee. Dus dit is in elk geval leuk van hoe gaat zo'n proces. En het is niet vrijblijvend dat je maar zo maar zo aan de slag kan.
Ja, misschien is het nog wel om daarop in te haken wat je net zegt over het stukje blauw. In de wet noemen ze ons werk particulier onderzoeker. Daarin heb je natuurlijk ook een screening die je moet behalen. Misschien is het nog interessant om daar wat over te vertellen. Het is
zo. Zullen we daarop ingaan? Want dan hebben we ook een vraag gekregen van hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Ja.
Um, Dus ik denk dat het, dan komen we straks wel op, nou ja, op hoe je hierbij komt. Maar laten we daar eerst op in gaan, inderdaad.
Ja, precies. Nou ja, maar goed. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Om het proces een beetje mee te nemen. Je hebt de opleiding particulier onderzoeker die je moet volgen. Dat is een theoretische opleiding. Dat zijn 3 examens op mbo 3-4 niveau. Die worden afgetoetst door het SFPB. Dan kan je diploma particulier onderzoeker behalen. Dat is landelijk erkend. En dat is ook wettelijk dus verplicht om dit soort werkzaamheden uit te voeren. Nou, dan het bruggetje naar blauw. Waarom vertel ik dit? Omdat particulier onderzoeker wordt niet uitgeleerd bij de politieacademie. Men kent de grijze pas van de beveiliging. Van de horecaportiers. Nou, alle consorten van beveiliging, alle kleuren passen. Maar wij hebben de gele pas. En de gele pas is dus voor recherchebureaus. En omdat je dus, omdat de particulier onderzoeker niet wordt uitgeleerd binnen de politie, is niet elke agent op straat of achter de schermen of bij de recherche op de hoogte dat dit bestaat. En dat is natuurlijk best
het,
wel.
Het wordt niet uitgeleerd in de zin van dit wordt niet echt meegenomen in de opleiding of in training van dat dit er überhaupt is, dat je hiermee te maken kan krijgen, dat je hiermee,
Ja, klopt. Ja. En dat kan natuurlijk gekke situaties opleveren, omdat wij wel een legitimatie bij krijgen vanuit de korpschefstaken.
Ja.
Dus dat is enigszins krom. Dus we pleiten er ook wel voor om daar meer rukbaarheid aan te geven. En dat doen we via best wel wat contacten die we binnen de politie hebben. Maar dat is ook een van de redenen om dus ook in dit soort podcasts mee te doen. Om het mee te geven van er is. Daar zijn ook andere initiatieven rondom rechercheonderzoek.
En hoe, want de organisatie die je net noemt, waar je de opleiding of waar je die examens moet doen. Wat voor organisatie is dat?
Dat is een examenorganisatie echt.
Ja, en dus, dat is specifiek voor particulier onderzoeker?
Ze nemen de examens af voor particulier onderzoeker,
ja.
Voor beveiliging, alles eigenlijk in het veiligheidsdomein.
Ja.
Zo moet je het zien.
Oké, en waar staat de afkorting voor?
Dan moet je
ze misschien een oude vraag. Nee, dat was ik niet bedoeld. Nee, maar ik ken het niet. Vandaar de vraag. Maar goed, daar krijg je ook de pas van.
Nee, dat, niet. Dat, allemaal... nee, dat niet. Nee, want okay. Dat is het interessante in het geheel.
Oké, okay, dus daar krijg je een certificaat. Je hebt alles behaald.
Ja.
Ja.
En dan is het interessant. Je krijgt de screening achteraf in plaats van vooraf. En dat is ook enigszins kom natuurlijk. Want je zou willen dat... Kijk, en heel eerlijk, er staan niet, zijn niet hele spannende feiten die men leert. Omdat natuurlijk vaak in de praktijk leer je pas echt hoe het er naartoe gaat. Alleen het is natuurlijk wel krom. Je zou zeggen van bij de politie ga je ook niet eerst werken en dan gescreend worden. Dus ik zou ervoor pleiten dat ze dat omdraaien. Dan is misschien de vraag wat voor type screening krijg je dan? Dat is niet de VOG zoals iedereen hem kent. Daar zit wel een iets zwaardere screening op. Dat wil zeggen dat men enerzijds kijkt naar de feiten waarvoor je bent veroordeeld. Daar kijkt men afhankelijk van of je leidinggevende of uitvoerende bent. 6 tot 8 jaar hebben we voor terug. Daarnaast is het zo dat men ook in de politiesystemen gaat kijken. Van, zijn er meldingen over jou gedaan? Ben je voorgekomen met bepaalde feiten? Loop jij misschien mee in een onderzoek of anderszins? Dat neemt men allemaal mee. Dan krijg je een besluit of dat positief is of negatief. En dan kan je dus die gele pas ophalen.
Wie doet die screening? Is dat dan de politie die dat doet? Of wie doet dat?
De politie voert die screening uit. En dat is dan deels in samenwerking met Dienst Justice.
Ja.
Dienst Justice hangt dan weer samen natuurlijk met het ministerie van Justitie en Veiligheid. En als je dus die screening hebt gehad... dan is dat misschien ook nog wel interessant om te vertellen, is dat je, je kan zelf je recherchebureau beginnen. Dat wil zeggen dat je ook een vergunning nodig hebt. Dan krijg je dus de gele pas, die hoort bij die vergunning. Die vergunning, die vraag je aan bij Dienst Justice. En als jij voor een ander bureau, dus stel je zou bijvoorbeeld voor mij aan de slag gaan, dan zou je van mij die gele pas krijgen. En dan krijg je, kom je dus te werken op mijn vergunning.
Oh, juist. Dus die pas, die hangt ook weer samen met een vergunning van een bedrijf.
Ja, klopt.
Ja. Ja. Oké, juist.
En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom men zegt van we gaan eerst particulier onderzoeker de opleiding volgen en dan de rest. Omdat men natuurlijk niet iemand over het algemeen in dienst wil voordat iemand dat diploma heeft.
Ja, precies.
Dus dat is dat geheel.
Ja, dus het particulier onderzoeker is niet zo particulier. Je wordt sowieso gekoppeld aan een onderneming of een,
Ja, klopt.
ja, een
Ja.
particuliere onderneming dan.
Ja, klopt. Ja.
Ja, oké. Okay. Interessant hoe dat loopt. En die wordt dan, nou, heb je die pas en dan, want dat is ook een ding wat jij van tevoren zei. En net ook zei natuurlijk, het wordt niet uitgeleerd op de politieacademie. En dan zijn er vast collega's die ervan weten, maar ook een heleboel die er niet van weten.
Ja.
De collega's van Blauw die luisteren, wat zou je daar tegen willen zeggen als jij hun tegenkomt? Of wat kan je voor hun betekenen? Wat zijn de verhoudingen? Kun je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Nou ja, het is dus goed om te weten. We krijgen soms dan de vraag van, hey, kan je je legitimatie tonen? Zeg ik ja, dan laat ik mijn gele pas zien, want ik ben natuurlijk aan het werk. En dan zegt men soms van, nou, ik wil je echte legitimatie zien. Ik zeg van, nou, dit is mijn echte legitimatie, ik kom van jullie. Dat is natuurlijk enerzijds een beetje flauw, maar het gaat erom dat je natuurlijk dan in functie bent. Dus dan heb je een andere rol dan dat je als particulier, privépersoon of hoe je het wil noemen, hebt.
Ja.
En wat we dan ook nog wel eens zien is op het moment dat we bijvoorbeeld de politie inschakelen, of dat wij in contact zijn met een melding of anderszins, dat men dus niet de gegevens van die gele pas overneemt.
Maar feitelijk is dat wel voldoende om je te legitimeren, die pas.
Ja, ja, ja.
Oké.
Okay. Kijk, en ja. Ik snap heel goed dat je dat in de systemen in BVA bijvoorbeeld wil opvragen. Mm-hmm. Of op straat wil opvragen. Dus dan zeg ik altijd van, nou, neem sowieso natuurlijk mijn ID-kaart zeg maar mee.
Ja.
En daarnaast ook dus de gegevens van die gele pas. Want daardoor kan je dus ook verifiëren dat dat dus echt klopt.
Ja,
want als je op de site van Justus bijvoorbeeld gaat kijken, daar heb je een vergunningsregister. En daar kan je dus de naam van het bedrijf of het nummer van de vergunning in toetsen. En dan kan je verifiëren of die vergunning geldig is. En dat zou natuurlijk heel interessant kunnen zijn, want het kan zomaar zijn dat je te maken hebt met iemand die zich uitgeeft als iemand. En hiermee verifiëren dus dat daadwerkelijk zo is of niet zo is.
Ja.
Dus dat is goed om te weten. En het kan ook helpen dat je het misschien op een andere waarde schat. Wat misschien een particulier onderzoeker zegt of wat een privépersoon zegt. Net als dat als een beveiliger iets zegt, die geeft een signalement, dan hou je daar misschien meer waarde aan dan iemand anders.
Ja, precies.
En zo kan dat je ook helpen als je op straat aan het werk bent en even snel wil schakelen. Of als je een tip krijgt van, hey, kijk daar eventjes. Dan wil dat niet zeggen dat je natuurlijk rechtstreeks moet overnemen. Maar het kan wel interessant zijn om dat in ieder geval even mee te nemen in je besluit.
Ja, maar zo werkt dat natuurlijk toch. Hè? Als je, iemand hebt die er niks mee te maken heeft, of die daar is als omstander of als burger, of iemand die echt een achtergrond heeft, dat maakt altijd uit.
Ja, zeker.
Dat zie je al in alle takken van sport natuurlijk. Als het een collega is met dezelfde achtergrond, dan ga je daar toch eerder wat mee doen.
Zeker.
Goed, die is duidelijk.
En dat is waarom wij over het algemeen ook zeggen dat we particulier rechercheur zijn. Dat is ook een term die mag gebruikt worden. Dat staat ook deels in wetgeving beschreven. En dat geeft ook duidelijk aan wat je doet. Want particulier onderzoeker, dat klinkt heel breed.
Ja, ja.
Politiedienst staat natuurlijk ook vrij onduidelijk.
Ja, ben je de flora en fauna aan het onderzoeken?
Ja,
of,
ja, precies.
Ja, precies.
Ja,
ja. Oké, okay, ja. Yes. En heb je dan wel, heb je dat wel eens gehad dat je dan, dat je... Ja, dat een collega van Blauw echt niet wist wat hij ermee moest. Of dat hij denkt van, wat heb ik hier nou in handen? Gebeurt dat echt op die manier wel?
Dat gebeurt, ja. Helaas wel. Ja.
Het is de oproep om om eens te kijken van, wat is dat precies, die gele pas? We hebben nu al een beetje verteld wat het inhoudt natuurlijk.
Ja, en misschien is dat ook nog interessant om te weten. Er zijn 440 bureaus in Nederland die een vergunning hebben voor particuliere recherche. Nou, en daaronder hangen natuurlijk flink wat passen. Dus je kan je voorstellen dat het ook wel regelmatig voorkomt. Alleen verspreid over heel Nederland natuurlijk. Dus het kan zomaar zijn dat je als agent dat niet zo vaak meekrijgt. Maar weet wel in ieder geval dat het bestaat. Dus.
Ja, precies. Nee, dat is een mooi oproep. Helder. Ik denk dat het een mooi vervolg dan is. Want dat is een vraag die op het platform had ik even gedeeld, dat we vandaag een aflevering gingen opnemen. En toen vroeg Michel eigenlijk het verschil tussen een rechercheur bij de politie of een andere bijzondere opsporingsdienst en een particulier of rechercheur of onderzoeker.
Ja. Een van de verschillen is natuurlijk dat wij een winstoogmerk hebben. En een overheidsdienst niet natuurlijk. Daarnaast is het zo dat wij hoeven geen toestemming te vragen, bijvoorbeeld een officier. Wij doen dat toezicht intern, dus dat is een verschil. Dat zorgt ervoor dat we soms dus ook met zaken met de politie samenwerken, omdat bijvoorbeeld de politie bepaald bewijs niet kan vergaren en wij wel. Dus daar kan een samenwerking in zitten. Ik weet bijvoorbeeld dat regelmatig gebeurt met stalkingzaken, waarbij de politie niet bepaalde bevoegdheden heeft, maar een recherchebureau wel. Wij doen ook.
Ja, en mag je dat dan uitwisselen met elkaar, die informatie en die documenten of bewijzen die verzameld zijn? Of mag dat dan niet zomaar?
Over het algemeen is dat eenrichtingsverkeer. Dus het gaat vanuit de recherchebureau richting de politie. En mocht je bijvoorbeeld een convenant hebben met de politie, dan zou dat wel weer kunnen.
Ja, precies. Ja.
En dan moet dat natuurlijk getoetst worden. Bijvoorbeeld een functionaris, gegevensbescherming, de gegevensautoriteit, et cetera.
Juist, maar in principe als jij bijvoorbeeld een stalkingzaak hebt, of dan is het belang voor het slachtoffer of voor de betrokken, ik weet niet hoe je dit al in dat geval noemt, maar is natuurlijk dat diegene gepakt wordt of dat er wat aan gedaan wordt. En dan is het belang voor jullie opdrachtgever ook dat jullie dat met de politie delen. Dus in dat geval zul je dat dan ook doen?
Ja.
Nou, dan hebben we hier in de samenwerking met de politie of andere partijen. Politie is natuurlijk het meest voor de hand liggend. Zijn er nog andere partijen waar jullie veel mee samenwerken? Of waar je dit soort samenwerking of inrichtingsverkeer dan soms waar je dan mee te maken hebt?
Ja, we werken veel samen met advocaten. Advocatenkantoren. Ja. Zo werken we ook met een vast arbeidsrechtadvocaat samen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een netwerk van advocaten rondom alimentatieonderzoeken, familierecht, die hoek. Die zetten we natuurlijk niet op onze website, want dan creëren we daar een beeld van. Dus dat is iets waar we mee werken. We werken met mediationpartijen samen. We vinden het belangrijk dat er bij ingrijpende incidenten of aangrijpende incidenten ondersteuning is. We werken ook met een partij samen die tolken verzorgt voor ons. Ik kan je voorstellen dat je sommige onderzoeken met meertaligheid te maken heeft, verschillende culturele achtergronden. Nou, dat vinden we ook net goed om te borgen. Dus daarin vragen we ook bijvoorbeeld in die interviews van, hey, wil je misschien dat er een tolk bij aanwezig is? Nou, dan kunnen we dat ook regelen. Ja. Maar dan merk je ook bijvoorbeeld op straat dat je misschien een buurtonderzoek doet en dat je denkt van, nou, diegene is de taal toch niet machtig. Maar ik ben wel heel benieuwd wat diegene te vertellen heeft. Nou, dan bellen we de tolkentelefoon. Dus die mogelijkheid hebben we ook. Daarnaast werken we met een partij samen voor vertrouwenspersonen. Ik vind het heel erg belangrijk dat je dat extern betrekt. En dus niet intern in je organisatie. Dat niet de HR-persoon er ook verantwoordelijk voor is. Dat zie je in veel organisaties.
Ja.
En zo kan je eigenlijk aan alle soorten organisaties denken. Maar we vinden het heel erg vooral belangrijk dat we de menselijke kant hebben. En bij ingrepen na een incident is het bijvoorbeeld zo dat we voor onze rechercheurs, als die een heftig incident meemaken, dat er opvang is. Maar je kan je ook voorstellen dat het bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval binnen een bedrijf kan spelen. Als jij bepaalde dingen hebt gezien die je liever niet had willen zien, dat er ook opvang is. Of bij grensoverschrijdend gedrag. Zorgen we daar ook voor ondersteuning.
Ja. En jullie bepalen daarbij, dan heb je zul je procedures voor hebben of afspraken, wat je wanneer met wie deelt. Een advocaat zal heen en weer zal dat zijn. Een tolk moet je ook iemand hebben die dat dan natuurlijk. Daar maak je afspraken mee en overeenkomsten sluit je daarmee af, neem ik aan. Maar,
ja, klopt. Dan is misschien nog goed om te benoemen. Bijvoorbeeld bij een mediationpartij krijgen we natuurlijk nooit inhoudelijk wat er besproken is. Dus meer wij delen de gegevens. Van nou, je kan dus met deze partij contact opnemen.
Ja.
En mocht men dan natuurlijk niet uitgekomen zijn, dan komt men waarschijnlijk weer bij ons terug. Maar dat is dan, dat merken we dan op die manier. Maar er wordt nooit inhoudelijk informatie uitgegeven.
Nee, precies. Dus dat ligt per partij een beetje aan hoe dat in en weer gaat.
En het is ook goed om te weten, is we krijgen nooit een vergoeding van een partij voor het doorsturen naar een partner. En dat doen we ook bewust voor onze onafhankelijkheid.
Ja, precies. Je krijgt niet een fee van... Oké. Nee, want onafhankelijk, dat is altijd een mooie term natuurlijk. Omdat borgen ligt natuurlijk in hoe je eigen procedures en afspraken allemaal maakt.
Ja, klopt. Ja.
En dat kan nooit 100% gecontroleerd worden. Het is ook een...
Het is een gevoelskwestie.
Precies, ja. Oké. Ik heb nog een paar dingen openstaan. We zitten net over een kwartiertje over een uur. Ik zou even een seintje geven dan, zodat we ook even kunnen gaan kijken van wat willen we nog graag even bespreken. Ik heb een aantal dingen waar ik nog naar nieuwsgierig ben, maar ik wil eigenlijk even eindigen dan met, hoe ben je hierbij gekomen? Dan houden we het op de inhoud in het middenstuk zeg maar, van het verhaal. Want je noemt een aantal middelen, camera's, heimelijke camera's, trackers. Zonder alles te delen, maar heb je voorbeelden van middelen? Hebben jullie een mooie ruimte bij jullie waar allemaal ketjes liggen? Hoe zie ik dat voor me, de middelen die jullie kunnen inzetten?
Ja, dat is heel erg breed. Ik heb mijn achtergrond in innovatie, misschien een sneak peek naar waar ik vandaan kom.
Ja, precies.
Dus ik vind het heel erg belangrijk om daarop echt te innoveren. Dus echt, het hoeft niet het allernieuwste van het nieuwste, maar we willen wel gewoon inzetten wat beschikbaar is. Dus dan kan je denken aan bijvoorbeeld drones. Je kan denken aan dus verborgen camera's. Je kan denken aan slimme sensoren. En waarom zetten we slimme sensoren in? Omdat je soms geen camera mag plaatsen, omdat daar nog geen bevoegdheid voor is. De prijsinbreuk is te groot. Nou, dan kiezen we ervoor om bijvoorbeeld een slimme sensor te plaatsen.
Wat is een voorbeeld van een slimme sensor?
Ja, dat kan ik je dan weer niet vertellen, helaas.
Nee, okay.
Maar je kan je daar misschien wel iets bij voorstellen. En dan bedoel ik niet alleen de bewegingssensor die misschien iedereen kan bedenken. Maar er zijn natuurlijk ook andere manieren om dat te meten.
Denk aan een slim huis, dus sensoren die daar dan allemaal beschikbaar zijn.
Dus dat zijn dingen. We hebben bijvoorbeeld warmtebeeldcamera's. We hebben sneeuwcamera's, dus waarbij we in hele kleine ruimtes kunnen kijken. Zo heb je van alles. En op die manier borgen dat we werken ook met heel veel software, die bijvoorbeeld ook bij de politie in gebruik is. En zo zorgen we ervoor dat je ook meteen laat zien dat je een bepaalde professionaliteit hebt, maar ook dat je bepaalde databronnen kan raadplegen. Zo zijn er allemaal dingen die je relatief snel kan bevragen. We gebruiken bijvoorbeeld software voor verkenningen. Die software wordt ook gebruikt door de politie en andere overheidsdiensten. Waardoor je heel makkelijk kan zien hoe een woning eruit ziet. En dan bedoel ik niet de Google Maps beelden, maar echt een interview waarbij je echt...
Een soort cyclomedia of iets, zoiets.
Precies. Dus dat helpt. Hetzelfde geldt met luchtfoto's, waardoor je ook weer bepaalde dingen kan zien. Denk aan bijvoorbeeld een kinderfietsje op bepaalde beelden of een zwembad, waardoor je kan zien van, daar gebeurt X, Y of Z. Dan kan je dan weer je onderzoeksaanpak op aanpassen. Juist. Bepaalde voertuigen die dan al langere tijd blijkbaar in gebruik zijn, dat overeenkomt met de informatie die je elders hebt. En zo kan je dat dan plussen.
Juist, en trackers en dat soort dingen, die mogen jullie bij, als het nodig is, ook plaatsen.
Ja, we hebben, we noemen het pijlbakens. Vaak check ik trackers, maar dat is omdat wat meer spreekt van mensen. want het hoeft namelijk niet altijd op GPS te werken, dus vandaar. We hebben pijlwagens inderdaad. En de regels daaromtrent is dat je dat alleen op zakelijke voertuigen mag plaatsen. Dus denk aan bijvoorbeeld een bedrijfsbus die van A naar B gaat. Een beetje hetzelfde als de blackbox die veel bedrijven hanteren. Die je overigens ook moet opnemen dan in je personeelsreglement of in je arbeidscontract dat je die plaatst. En heel veel bedrijven doen dat dan niet. Dus dan is dat eigenlijk onrechtmatig.
Juist. Als jullie het zouden willen doen.
Wij gebruiken nooit eigenlijk de middelen van een werkgever. Omdat je natuurlijk nooit weet of dat gemanipuleerd wordt. Of omdat het misschien een ander voertuig zit of anderszins. Dus in die zin zijn we daarin vrij.
Maar het moet wel in het contract staan als jullie dat zouden willen gaan doen.
Dan heb je
wel iets meer mogelijkheden.
Ja, zeker. Ja. Het is wel, daarnaast is het zo dat we dat op privévoertuigen die zakelijk gebruikt worden, mogen inzetten. En dat wil zeggen dat wij dat bijvoorbeeld kunnen doen als een voertuig woon-werkverkeer is. En op die manier zich verplaatst, dan zou je dat ook in kunnen zetten. Dus dat is dat verhaal. Qua heimelijke camera's is het zo dat dat geborgd moet worden in het personeelsreglement. Dus daar moet in staan van, men kan bij fraude heimelijke camera's inzetten. Dat moet ook getoetst zijn afhankelijk van de grootte door de ondernemingsraad. En daarbij is het zo dat, mocht dat niet erin staan, dan wil dat niet zeggen dat het niet ingezet kan worden. Maar dat betekent wel dat dat getoetst moet worden door middel van een Data Protection Impact Assessment. Wat een heel luxe woord is voor een heel document met alle privacyafwegingen en de risico's die eraan vastzitten. Dus hoe slijden beelden op? Hoe borg je dat de privacy-impact niet te groot is, et cetera?
Ja, interessant. Zoals je met ieder middel zit je weer met regels en dingen.
Ja, absoluut.
Je kan niet zo je hele koffer meenemen en alles maar inzetten. Nee, dat moet echt een... Dus je ziet dat ineens dat je een verzoek krijgt om je contract aan te passen. En dat staat daarbij. En dan moet je even wat gaan afvragen.
Wellicht.
Nee, gekkigheid, jongen. Ja. Ja, het geeft een beetje beeld in en het spreekt ook een beetje tot de verbeelding natuurlijk van de middelen die er zijn en wat je allemaal zou kunnen inzetten.
Zeker.
En daarin hebben jullie genoeg middelen die je niet gaat delen. En dat mag duidelijk zijn.
Ja.
We hebben een stukje screening gehad. We straks nog even op jullie academie inzoomen. Hebben we dan nog inhoudelijk over wat jullie doen? Heb je daar nog dingen over die je graag wilt delen? Voordat we gaan naar hoe je erbij komt om dit te gaan doen.
Het is misschien goed om te weten. We starten natuurlijk met zo'n digitaal onderzoek. Dat kunnen we ook zien als een soort van digitale verkenning. Daarnaast, als we naar observaties toe gaan, dan gaan we eerst altijd starten met een voorverkenning. Nou, dat doen we door middel van de tools waar we het net een beetje over hadden. Maar dat doen we dus ook door een fysieke voorverkenning. En dat nemen we ook mee, waardoor als we dus iedereen gaan brieven, elke rechercheur. We zorgen ook voor dat die rechercheurs niet dubbele rollen gaan krijgen, zodat je ook die onafhankelijkheid borgt. Ja. Zorgen ervoor dat in die voorverkenning, dat die meegenomen is in die briefing, zodat men ook meteen weet waar men aan begint en wat de bijzonderheden zijn van die locatie. Zodat je dus voorkomt dat je bijvoorbeeld met twee rechercheurs ergens staat, maar blijkt dat er drie uitgangen zijn, nou, dan houdt het al snel op natuurlijk. Dus daarom wil je van tevoren weten waar je aan begint. En ook met het risico, met veiligheidsrisico's. Wil je eerst kijken van, wat zijn de mogelijkheden?
Ja, dat is dan nog wel een, er komt er toch nog een vraag op van iets wat ik ook van tevoren zag. In sommige gevallen is het natuurlijk is het risico laag, maar er zijn ook gevallen waar het risico wat hoger is.
Ja.
Heb je, voorbeelden is misschien niet de goede vraag, maar is daar ook een grens aan dat je zegt van nou, maar dit is voor ons te gevaarlijk? Want voor mij heb ik een foto gezien dat je een steekvest of een kogelvrij vest aan hebt. Even kijk je even aan of dat klopt. Dat zijn dingen die je niet nodig doet, die je niet doet als het gaat om een affaire, kan ik me voorstellen. Afhankelijk van wie het gaat, maar hoe ga je daarmee om?
We maken altijd een risico-inschatting. En dat doen we op basis van de informatie die we hebben, de veiligheidsinformatie die we hebben. En daarin, met elke rechercheur zitten we regelmatig om te vragen van, wil je dit soort type onderzoeken doen? Welke risico's wil je lopen, et cetera? We hebben heel veel maatregelen hebben genomen rondom het stukje afscherming. Dus dan kan je denken aan bijvoorbeeld een kadaster, maar ook nog heel veel, denk aan de RDW. Er zijn er nog tal van mogelijkheden waar je persoonsgegevens relatief gemakkelijk tegenwoordig kan opvragen. Weliswaar illegaal, maar dat gebeurt dus ook door criminelen.
Voor je collega's, om dat zoveel mogelijk af te schermen. Ja.
En bij sommige zaken werken we standaard met een kogelwerend vest en ook steekwerend vest dus. En met de andere zaken dan zitten we iets lager in de veiligheidsmiddelen. Waar het overigens wel vaak is dat we bijvoorbeeld een steekwerend vest dragen. We hebben ook vaak een noodknop. Die staat dan doorgeschakeld naar een particuliere alarmcentrale. En waarbij dus ook een protocol in werking treedt richting de politie als er iets gebeurt.
Juist.
Dus zo borgen we zoveel mogelijk. Door dus die voorverkenning en die continue bijschaving van die veiligheidsinformatie. Voor elk onderzoek hebben we altijd een document. En daar maakt elke rechercheur de aantekeningen in wat hij tijdens een inzet heeft gevonden. Dat kan zijn dus digitaal, maar ook fysiek.
Ja.
Of bijvoorbeeld vanuit een buurtonderzoek komt. Nou, en zo hou je daar grip op, zeg maar.
Ja.
En om een brugje te maken in het stukje opleidingen. We leiden iedereen op naar een hoog risico. Waardoor we daar ook altijd van uitgaan tijdens een onderzoek. En dan kan het altijd meevallen. En dan kan je dat eventueel naar beneden bijschalen. Maar we hebben liever dat we wat te hoog zitten qua risico. En dat het meevalt dan andersom. Want dan loop je onnodig risico.
Ja, ik denk dat het een goede is om dat bruggetje te maken zo. Voordat we dat doen, zijn er bepaalde pijlers dat je zegt van iemand, het is bekend dat iemand wel een vuurwapen zou kunnen hebben. Of een verleden heeft, als je dat weet natuurlijk.
Yes.
Zijn er bepaalde pijlers dat je, waar je dan op aanslaat? En is daar dan ook een stop dat je zegt van dit is te gevaarlijk, dit gaan we niet doen?
Kijk, het kan zijn inderdaad bepaalde voorinformatie dat iemand inderdaad een bepaald verleden heeft. Het kan zijn dat wij tijdens een verkenning bepaalde dingen zien. Dus er kan zijn camera's, rolluiken en alles waar je misschien wel iets van kan denken. Kan zijn dat iemand bepaalde routes rijdt die afwijkend zijn en niet passen bij de rol van iemand. Kan zijn dat iemands functie interessant is voor een bepaalde doelgroep en vanwege bepaalde schulden in het milieu misschien ergens toe leidt.
Ja.
Stel iemand staat onder bewind, zit in de zin, ja, dan kan dat ook leiden tot bepaalde risico's, omdat je misschien schulden hebt. Wil je dat oplossen, dan kom je misschien in het criminele circuit, nou, zo, zo verder. Dus dat zijn allemaal dingen die we meenemen.
Juist, juist. En dat is natuurlijk ook gewoon mensenwerk. En wanneer doe je wat en wie wil ook wat? En hoe, iedereen kijkt daar ook weer anders naar.
Ja, zeker.
Ja, oké. Dus dat, en daar, jullie leiden daar mensen voor op, want je hebt de opleiding. En dan ben ik de afkorting kwijt. Maar waar je papieren haalt, volgens krijg je je gele pas. En daarna gaan mensen bij jullie zelf nog in opleiding. Jullie hebben een eigen academie waar je mensen zelf opleidt.
Ja.
Doe je dat dan ook voor mensen die ergens anders willen gaan werken? Of is dat echt voor jullie eigen mensen?
Nee, het is echt voor iedereen die het vak in wil. Dus we geven de opleiding, dat heet de Haagse Recherche Academie. En we geven particulier onderzoekeropleidingen, dat is door middel van zelfstudie. We geven de opleiding OVR, onopvallend veilig rijden. Dat is heel erg handig natuurlijk voor als we dit werk gaan doen. Dan wil je niet opvallen, maar je wil wel wat vlotter door het verkeer. Je wil verder vooruitkijken. En wat we tijdens die opleiding doen, is zorgen ervoor dat rijden een secundaire taak wordt. Nou, het is niet voor veel mensen weggelegd.
Nee.
En dat is ook iets heel anders dan met OGS rijden bijvoorbeeld. Want ja,
het tegenovergestelde misschien
ja,
wel.
Ja, zeker. Ja, maar precies. Toch, ja, dus daar zit heel erg balans in. Daarnaast hebben we de opleiding OTC die we geven. Dat is een vergelijkbare opleiding die je bijvoorbeeld bij het observatieteam krijgt. Daarin leiden we je in 20 dagen op tot volwaardig observant met alle bijbehorende risico's. Denk aan contra-observatie, denk verkenningen, plaatsing van techniek. Nou, verzin het allemaal maar.
Ja.
En daarnaast hebben we sinds kort de opleiding interviewtechnieken. En daarin leiden we je op om goed onafhankelijk interviews af te nemen.
Wat voor de mensen komen bij jullie? Zijn dat echt de mensen die werken bij een particulier recherchebureau? Zijn dat ook vanuit overheidsorganisaties of andere partijen die de opleidingen bij jullie doen?
Het is altijd voor het particuliere domein. Er zijn natuurlijk wel bepaalde autoriteiten in Nederland die geen vervolgopleidingen gegeven krijgen en die dat wel graag willen. Ik denk ook bijvoorbeeld aan het stukje contra-observatie, waarbij men vermoedens heeft dat men gevolgd wordt. Of dat men tijdens bepaalde onderzoeken iemand achterop meekijkt, zeg maar.
De onderzoeker onderzocht wordt, zeg maar.
Ja, precies. Nou, dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus dan gebeurt het nog wel eens dat men in company, zeg maar, een opleiding volgt. Maar de hoofdmoot is toch wel mensen die nieuw zijn in het vak en die dan de overstap willen maken, of die vanuit een overheidsdienst komen en die het particuliere domein in willen.
Juist, juist. En daar zaten ook wel collega's van Blauw bij die de overstap maken naar de particuliere wereld.
Ja, zeker. Je hebt alle soorten overheidsdiensten.
Ja, precies. Want, helder. En voor een aantal hele interessante opleidingen die jullie geven. Ik zou me zo kunnen voorstellen. Tenminste, als ik het hoor, denk ik bij een aantal, denk ik, oh, dat is leuk om daar eens mee te kijken.
Yes.
Heel interessant. Wat mij daar nog, want ik zat nog even onze vraag ook terug te kijken, was ook echt even het verschil tussen een particulier onderzoeker of particulier rechercheur en een van de politie. Daar hebben we wel even op ingehaakt. Toen gingen we een beetje door. Qua bevoegdheden, zijn daar duidelijke verschillen te benoemen zo?
Kijk, bij ons is het sowieso op basis van vrijwilligheid en medewerking. Dus stel, we zouden een buurtonderzoek doen en wij bellen aan bij iemand, nou, legitimeren we ons natuurlijk op basis van vrijwilligheid. Als we iemand uitnodigen voor een interview, is dat ook op basis van vrijwilligheid. We hebben, wat ik net al zei, we hebben geen toetsing door een officier. Dus dat is een verschil. Dat zijn de grootste verschillen natuurlijk. En bij de politie kan je bijvoorbeeld stelselmatige observatie hebben. Er moet uiteraard apart weer toestemming voor gegeven worden. Nou, bij ons is dat niet, omdat een privacy inbreuk dan gewoon te groot is. En dan zou het meer bij de politie liggen dan bij ons. Dat zijn denk ik de grootste verschillen. Nou, en dan los van het winstoogmerk en de particuliere tak, zeg maar.
Ja. En de bronnen zijn, die hebben natuurlijk meer toegang tot een aantal gesloten bronnen, kan ik me voorstellen.
Dat ook, ja, correct.
Oké. Okay. Ja. Zijn er ook nog bronnen waar jullie beide gebruik van maken en die bijvoorbeeld niet voor mij als particulier toegankelijk zijn?
Die zijn er wel, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Goed. helder. En dat mag men zelf bekijken. Dat gaan we dan, dat kun je niet delen, denk ik.
Nee, klopt. Yes.
Nee, helder. Maar daar zit overlap. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen.
Ja.
Oké. Oké, ik denk dat we daar. Ik moet het nog even aanstippen, want die vraag was specifiek gekomen.
Ja.
Voor mij hebben we die dan voldoende ook behandeld. Ten aanzien van de academie, het proces. Heb je nog aanvulling? Want dan wil ik nou toch even inzoomen in hoe kom je er nou bij om een recherchebureau te beginnen?
Ja, zeker. Ik ben heel jong begonnen met ondernemen. Ik was toen 10 jaar oud, dus dat was jong.
Ja.
Een hele andere tak van sport overigens. Dus ik draaide als DJ op evenementen. Licht en geluid. En dat deden we in Nederland, België en Luxemburg.
Ja.
Vanuit daar is als de behoefte van hoe kom je hoog in Google? Hoe doe je marketing, et cetera? Toen ben ik een marketingbureau daarnaast gestart. En van daar ben ik mee gaan doen aan een hackathon van de politie. Nou, en zo is eigenlijk het balletje gaan rollen. Toen heb ik 5 jaar als interimmer gewerkt bij de politie. En vanuit daar eigenlijk toch wel de opsporing heel interessant gaan vinden. Sowieso vond ik dat altijd al best wel veel meldingen gemaakt via 112, hete daadsituaties, dat soort dingen. Toen besloten om in loondienst te gaan bij verschillende bedrijven. En dan in de hoek van innovatie, marketing, IT. Allemaal een beetje.
En bij de politie was ook marketing of communicatie dan? Of wat?
Dat was echt innovatie. Dus echt,
innovatie, ja.
Ja. Dus juist. Echt kijken hoe kan je bepaalde processen, bijvoorbeeld op de meldkamer, in de politie-app. Type cold cases, dat soort dingen. Hoe kan je dat nieuw leven inblazen? Hoe kan je daar nieuwe technieken voor bedenken?
Was dat dan van het interesse dat je daarin hebt ontwikkeld? Of heb je daar ook echt een opleiding in die richting die daarbij aansloot?
Ik heb business innovation gestudeerd, dus dat ligt redelijk in die richting. ja, zeker. Ja. Nee, dus vandaar daar besloten om dan in loondienst te gaan bij verschillende bedrijven. Veel voor scale-ups, start-ups, die hoek. Toen miste ik toch een beetje het persoonlijke contact. Veel met klanten, met opdrachtgevers, met mensen. En het ging natuurlijk veel meer om groeicijfers. Want je wil groeien als start-up, dus je wil investeringen ophalen. En de opsporing had ik ook wel weer dat neiging toe. Dus toen gesolliciteerd op een cyberfunctie bij de politie. Toen toch besloten dat toch niet helemaal wat voor mij was. Want dan zou ik weer achter een bureau belanden. En dan heb je toch weer wat minder menselijk contact. Toen verder gaan kijken. Toen kwam ik een particulier onderzoeker tegen. Toen in eerste instantie die opleiding gevolgd. Besloten om eigen vergunning te halen. Eigen gele pas te halen. En vanuit daar besloten om eerst werkervaring op te doen. Dus heel veel opleidingen gaan volgen. Bij verschillende recherchebureaus gaan werken. Nou, dat allemaal gedaan. En toen besloten van.
Wist je dat daar brood in zat? Want je bent ondernemer, dat was je al. Je bent er waarschijnlijk al mee in aanraking geweest. Dat je weet van, daar is werk in. Je hebt een heel mooi bedrijf opgezet. Je bent vrij open in hoe je communiceert. En ook door dit soort dingen mee te doen. Maar dat is een aantal jaar geleden was dat nog wel minder dan dat het misschien nu is. Hoe kom je er dan bij om die tak van sport in te gaan en niet gewoon bij de politie te gaan werken? Of gewoon om bij de politie te gaan werken?
Het voordeel is van natuurlijk je eigen bedrijf hebben, is dat je ook je eigen strategie en je koers kan bepalen. En dat is natuurlijk binnen de politie niet zo, dat is een verschil. En het andere deel is dat je ziet dat er heel veel innovatie is op het vlak van opsporing. En dat dat in het particuliere domein toch wat minder is. Dat je natuurlijk het ook zo'n balans is tussen investeren, winst draaien en groeien. En ik vind het heel erg leuk om in die technologie te duiken, maar ook dus om dat hele menselijke daarin mee te nemen. En dan te zorgen dat je een heel strak proces hebt, gecombineerd met heel veel specialisme en dus ook nog het stukje persoonlijk contact. En die balans goed te houden. En ik zag dat daar markt in zat. Ook met het oog op dat mensen soms deze wereld wat schimmig vinden of wat mystiek, waar je eigenlijk mee begon. En dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Dat er gewoon heel open over gecommuniceerd kan worden. Alleen moet je erop letten met wat je deelt en wat je niet deelt. Dat is eigenlijk de reden dat het gestart is. En daar is uiteindelijk ook de academie naar voren gekomen. Omdat de behoefte ontstond om de juiste mensen te hebben. Om die op een bepaalde manier op te leiden. En wat ik net al zei. De opleiding particulier onderzoeker is alleen theorie. Dus dan mis je een stukje praktijk. Dus dan heb je ook een praktijkopleiding nodig.
Ja, dus eigenlijk zou je de dingen die je eigenlijk in het verleden gedaan hebt, die zijn nu samengekomen tot het bedrijf wat je nu hebt. Dat ziet er gewoon echt prachtig uit hoe je dat online hebt gedaan. Dus de marketing zit goed. Je kan een stukje innovatie brengen in een branche waar dat misschien Nou ja, het ligt eraan waar je kijkt, maar waar dat misschien wel nodig was, of in elk geval ruimte voor was, laat ik het zo zeggen. Ja, en dan het menselijk, omdat je bent continu met mensen aan het werk.
Zeker, ja. Ja,
mooi is dat. Ja. Dus eigenlijk heb je alles, alle ervaringen die je hebt opgedaan, heb je kunnen combineren in wat je nu doet.
Ja, het komt perfect samen. Ja, absoluut.
Ja, ja, leuk show. Ja. Leuk. Wel grappig, want we hebben qua... ook een drive-in show gehad dan in entertainment gedaan, de DJ. En daarna ook een reclamebedrijf gehad. Ja. Dus dit is wel grappig. Dan hebben we een beetje wat overlap samen. Leuk is dat.
Zeker.
En daarna wel allebei de hele andere kant op gegaan trouwens.
Nou ja, allebei hulpverlening. Dus in die zin
ook dat is wel zo. Ja.
Mensen helpen, de overlap.
Ja, leuk is dat. Hoe je dan, hoe dingen toch een beetje op elkaar kunnen lijken. Nou, leuk is dat.
Ja, het is toch,
duizenden.
Ja, het komt toch neer op passies volgen, denk ik dan. Ja, eens.
Dat is, tenminste, ik denk dat het heel belangrijk is. Wat ik doe met Disline is net zo. Dat doe ik naast mijn werk. Dat is gewoon superleuk om te doen. En met mensen zoals jij in gesprek te kunnen. En hier gewoon te kletsen over wat je doet en waarom en hoe dat zit. Ja, we zitten op afstand. Maar het is zo leuk om te delen, dingen te delen. Om iets te weten te komen over iets. Nou ja, waar we wel soms te maken mee hebben. Het zit gewoon in de doelgroep die we met ons platform dan bedienen. Waar ik denk, wat komt er nou voorbij? Wat leuk. En zodoende ontstaat dat dan.
Ja, zeker.
Ja, heel tof. Tof. Wat zijn, dat is een beetje hoe je hier dan bent gekomen. Wat zijn wat zijn voor de toekomst de plannen? Heb je dingen die je graag zou willen bereiken? Of die misschien oude, waar je echt vernieuwing nog wil brengen? Of heb je innovatie op de plank staan wat je zou kunnen delen?
Ik zou het heel mooi vinden als we nog meer erkend worden in deze wereld. Dat er opleidingen vernieuwd worden. Dus vooral op het stukje particulier onderzoekervlak. Er zijn nu bijvoorbeeld signalen dat men bezig is om een hbo-opleiding te overwegen. Nou, daar ben ik groot fan van. Om daar ook een praktijkonderdeel in toe te voegen. Net als in België. In België kan je ook de opleiding particulier onderzoeker volgen. Maar dan volg je hem 2 jaar en dan 3 avonden in de week. Met praktijkvorming, dus totaal iets anders. Ik denk dat er heel veel belang zit in enerzijds het stukje opleiding. Zorgen dat het een nog serieuzer vak wordt. Anderzijds het toezicht verhogen, waardoor je nog betere controles hebt. En beter weet wat iedereen doet. Dat is ook goed voor de branche natuurlijk. En anderzijds dat het stuk publiek-private samenwerking nog beter verloopt. En wellicht ook tweerichtingsverkeer mogelijk is. Doordat je dus de opleidingen en de onderzoeken naar een nog hoger niveau telt.
Ja, precies. Dat meer op hetzelfde niveau zit. En dat je daar dan toch een keer heen en weer kan werken in plaats van maar 1 kant op.
Ja, en dat is ook ook de reden waarom ik de academie ben gestart. Om ook echt dat niveau van die opleidingen omhoog te trekken. En ook rekening te houden met bepaalde veiligheidsrisico's. Want die zijn er nou immers, daar kan je tegenwoordig niet meer echt omheen.
Nee, precies. En dat blijft toch een interessant onderwerp. We hebben het met verschillende podcasts wel gehad. Dat ging om hele andere onderwerpen. Onder andere over SAR, het zoeken naar vermiste personen. Ja. En daar kwam eigenlijk hetzelfde naar voren. Daar werd ook wel erkend van het niveau wat er nu is. Dat is gewoon, dat snappen we ook wel. Dat moet hoger om die samenwerking echt op niveau te krijgen.
Ja.
En dan pas ontstaan ook de... Dus er moet een boel geïnvesteerd worden in vertrouwen en in opleiding. En dan pas kun je gaan kijken om dat te gaan koppelen.
Ja, ja.
Dus dat is natuurlijk best een lastige... Je weet niet of het lukt, dus ja.
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje lastig.
Ja, precies. Ja. Ja, dat jullie het zo doen, zoals je het nu uitlegt. Maar daar zullen ook andere voorbeelden van zijn, kan ik me voorstellen. Ja. Nee, mooi. Dan zijn we volgens mij een heel eind in een klein beetje de sluier optillen over het particuliere recherchewerk. Het particuliere recherchebureau. En dan in dit geval hoe jullie dat dan aanpakken.
Dankjewel voor het leuke gesprek.
Ja, ik vond het ook leuk, Jan-Paul. We hebben best wel veel besproken, denk ik. Het gaf mij in ieder geval een wat meer inkijk in hoe dit werkt en het type werk wat jullie doen. Dat is dus heel divers. En daarvoor kunnen mensen voor heel veel uiteenlopende zaken bij jullie terecht. Ik hoop ook dat het voor collega's die luisteren, van welke kolom dan ook, dat er misschien ook dat je wat meer inzicht hebt in het proces en hoe het allemaal werkt en dat dit niet... Nou ja, dat die pas ook echt wat meer waard is dan, dan misschien wij soms weet van hebt. En misschien is het ook een leuke motivatie om dan eens verder te kijken van hoe zit dat dan precies.
Ja, en mochten mensen hier interesse in hebben of zijn ze benieuwd naar hoe dat precies werkt of of daar misschien samenwerking in mogelijk is. We schromen ook niet om contact op te nemen. Dus,
ja. Mooie oproep, denk ik, om mee af te sluiten.
Helemaal goed. Super, dankjewel.
Heb je nog aanvullingen, dingen die je echt nog kwijt wil?
Nee, dat was hem, denk ik.
Ik vraag dat
ook
maar.
Ja, zeker.
Nee, dan wil ik je ontzettend bedanken voor je tijd, Jan-Paul. Mocht je meer willen weten over jou, het werk wat je doet, dan hebben we de linkjes zetten we in de beschrijving, in de blogpost die we maken. Dus dan kunnen ze gewoon naar jouw bedrijf, het Haagse Recherchiebureau.
Yes, helemaal goed.
Ja, goed. Ja. En dan kijk daar vooral verder en daar valt veel te lezen en te bekijken. En mocht je meer willen weten, neem dus contact op met jou. Je zit ook op het platform, dus ik kun je nog een berichtje sturen. En dan voor nu nogmaals bedankt. En dan tot gauw.
Yes, dankjewel Martijn. Dankjewel.